كيفما كان الهواء نتاع اي بلاد راه ما كاينش بحال الهواء ديال البلاد نتاعنا. كيفما كانت زروقيه السماء كاش زروقيه السماء ما تتشبه الزروقيه نتاع بلادنا.
السلام عليكم en welkom bij een nieuwe aflevering. Ik zit hier net alsof ik altijd iets heb voorbereid, hè? Maar dat is niet zo. Ik heb niks voorbereid. Maar we hebben weer altijd hele leuke gasten en vandaag is het weer zo eentje. En we hebben vandaag Zakaria Bouchlel.
Bouchlela.
ik heb hier Zakaria Bouchlel.
Bouchlela.
Bouchlela. Met een A nog op het einde?
Ja.
Oké, okay, ja. Excuses. Ik weet niet waar ik die A...
Dat gebeurt vaak. Dat is een lettertje vergeten zijn.
Oké. Excuses.
Nee, geef niet.
Dan vind ik altijd zo... Ik vind dat altijd zo belangrijk dat je het wel de naam altijd goed uitspreekt. Heb jij dat ook zo?
Ja, want dat zegt wel iets.
Ja, toch? Ja,
nee, maar
ja.
Het gebeurt me vaak. Dus je bent niet de eerste, maar je bent ook niet de laatste.
Oké, ik ben niet de eerste.
Je zal niet ook de laatste zijn, Sjaal.
Dus van harte welkom. Voordat we beginnen, beste kijkers, vergeet dan zeker deze video niet te liken. En laat een leuke reactie achter. Is altijd van harte welkom. Ook al is het geen leuke reactie, mag ook. Dat kan ook als je een mening hebt of niet.
Absoluut.
Dat waardeer ik ook, 100%. Ja. En Zakaria, ik denk, ik laat altijd de introductie eigenlijk over aan de gast zelf. En ik zou zeggen, stel je eens voor en dan gaan we vanaf daar aftrappen, inshallah.
Ja, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Nou, ik wil je eerst even bedanken voor de uitnodiging.
Het is
altijd fijn om hier te zijn.
Zeker.
En ik volg je podcast een tijdje geleden en we hebben wat gesprekken met elkaar gehad.
Ja.
Maar ik kijk naar die gasten die je uitnodigt. Het is altijd fijn. Over mezelf, ik ben Zakaria Bouchlela. En een zoon van twee liefdevolle ouders, waar een van Allah rahmat al-walida. En een man van een prachtige vrouw en een vader van drie dochters.
Ja, mashallah.
Geboren in de buurt van Husima. En wel op een jonge leeftijd naar Natanza verhuisd samen met ouders. Want dat was dus op tweejarige leeftijd. En op driejarige leeftijd zijn we eigenlijk naar Nederland gegaan.
Op driejarige leeftijd?
Drie leven. Maar vier jaar later,
okay.
Vader heeft toch besloten om ons terug te brengen naar Marokko.
Oké.
Ja. En dat was dus, ik denk...
Welke jaartal was dat? Je vader is eerste generatie?
Het is van eerste generatie. Dus dan heb ik het over 82 zijn we teruggekomen naar Marokko.
En je vader, wanneer was hij naar...
Dat was in 67 is hij.
67, wauw. Leeft hij nog?
Leeft hij alhamdulillah nog. Ja, ik heb vanmiddag ook met hem een beetje skso gegeten.
Hij woont hier.
Ja. Dus kom ik later erop terug. Ik denk dat een van de mooiste dingen die hij als cadeau eigenlijk voor ons heeft gegeven, heeft ons teruggebracht naar Marokko toen.
Okay.
Het was wel een moedige besluit. Het is niet zomaar.
Hmm.
En dat kwam eigenlijk naar aanleiding van verschillende incidenten of momenten in zijn leven. Toen wij in Nederland waren, had hij eigenlijk twee momenten die hij nog steeds met mij eigenlijk nog bespreekt. Ik zat op basisschool, ik zat in groep 2. En ik kwam een keertje thuis en toen vroeg ik hem een hele filosofisch, wel een pittige vraag gesteld. En dat was, hoe groot is God? Vroeg ik hem.
Oké dan.
En toen dacht ik, dit is wel echt een hele pittige vraag om te beantwoorden voor zo'n voor zo'n jonge kind. En later een ander incident was het eigenlijk een keertje. Mijn vader en mijn moeder kwamen mij ophalen aan de school.
Mm.
En bij het ophalen zagen ze dat ik een beetje een stukje worst aan het eten was. En toen vader vroeg de juf, wat voor vlees is dit? Nee, toen zei ze varkensvlees. En eigenlijk die incidenten, er zijn wel twee momenten die hij vertelt. En toen zei hij,
hoe kom je eraan dan?
Hoe?
Aan die worst?
Ja, de juf heeft ons gegeven.
Oké dan.
En dan had het.
Oké.
Okay. En toen mijn vader zegt, dat zijn wel pittige eigenlijk uitdagingen. Dus als vader, hoe ga je je kind eigenlijk in zo'n omgeving opvoeden? En toen heeft hij toch besloten, weet je wel, jongens, jullie gaan terug naar Marokko en ik blijf hier hard werken.
Oké, dat was echt aanleiding ook. Van,
dat, was dus, dat waren dus meerdere, maar dat was, zijn wel twee dingen die eigenlijk die hij vaak met mij heeft besproken. Ja. Zeg, nou, maar dat was wel pittig. En dus eigenlijk wat wij nu zien tegenwoordig met heel veel ouders, de zorg eigenlijk over opvoeden van hun kinderen eigenlijk in zo'n omgeving, was het ook toen al. En mijn vader heeft die besluit al toegenomen. En ik ben hem zeer dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Want ik ben op 7-jarige leeftijd teruggekomen hier. En mijn basisschool hier gehad, middelbare school hier gehad.
Was het gewoon in
Tanja? Was in Tanja, ja. Was in Tanja, basisschool, Sidi Mohammed ibn Abdillah. En eerste meester, dat was een Arhon, Allah rahmumskin. Dus dat is eerste een van mijn docenten. En daarna ben ik naar Dadia, dus eigenlijk de onderbouw van de middelbare school. En dus ik ben nu gaan doen daar in de buurt van Psalla en Sueni. Maar dat zijn wel dingen, momenten waar ik wil eigenlijk zo meteen even iets meer daarover vertellen. Is dat, dat zeg je niet zo vaak over jezelf, maar ik was wel een briljante kind. Dus ik was heel slim, dus voornamelijk rekenen.
Een studio op studiebord?
Nee, dat niet. Ik besteed zo min mogelijk eigenlijk energie in huiswerk maken. Maar alhamdulillah, dus ik was op een gegeven moment, in Marokko heb je dus het onderbouw van middelbare scholen en de bovenbouw, die zijn uit elkaar, het zijn in twee verschillende gebouwen.
Ja, ja.
Maar sommige zie je nu steeds dat eigenlijk die twee scholen wel bij elkaar. Ja. Maar toen was het gewoon twee verschillende scholen. En ik was eigenlijk het beste van de hele school. En gemiddeld was het, dat schrik niet, dat was eigenlijk 13,65.
Op
20.
Op 20?
Ja, het is eigenlijk een 6,8.
6,8.
Nou, 6,8 in begrippen van nu. Is niet echt een hele hoge cijfer, maar was het wel toen wel, wel een hoge cijfer. En één ding wat is bijgebleven is toen, ik weet niet of die cijfer wel klopt, dus ik weet niet. Dus ik dacht toen dat ik eigenlijk in Marokko in 82, als je 1000 kinderen eigenlijk gaan starten op een basisschool, na jaren, één daarvan die gaat afstuderen. Dus dat is eigenlijk heel veel van die kinderen stromen gewoon af.
Dus
je start met 1000 leerlingen.
Ja, dus 1 op de 1000 die stroomt eigenlijk door. En dan 999 die
vallen af. En eigenlijk 600, ongeveer 600 waren eigenlijk alleen maar in de basisschool. Dus aan het eind van de basisschool heb je 600 gewoon, die gingen gewoon niet meer verder.
Dat zijn de statistieken hier in Marokko.
Ja, maar ik weet niet toen. Dat gaat over 82. Dat is heel lang
geleden. Maar dat zou best wel kunnen dan toen.
Maar dat was wel een cijfer die blijft gewoon bij mij hangen.
Zo.
Nou, echt, maar ik dacht, dat is eigenlijk, dan ben je van de elite, laat ik het zo zeggen, als je dus afgestuurd bent.
Ja.
Nou, maar goed, alhamdulillah, maar het was ook in de omgeving, we hadden geen hulp ook. Dus we werden niet gecoacht of begeleid, welke studie, welk profiel zou ik kiezen enzovoort. Dus ik was klaar met mijn onderbouw en op een gegeven moment moest ik dan gaan kiezen welk profiel. Adabi, of de Hilmi, of Technie, dus de NT, NG.
Op welke leeftijd is dat dan?
We hadden het over 14 jaar, 15, 14 jaar.
Anders horen we dat in de microfoon.
Ik doe hem eventjes. Op 14-jarige leeftijd.
14 hoor.
Ja, dus het is eigenlijk, kijk, aan het eind van de onderbouw moet je dus een profiel kiezen. En maar ja, het was een decaan die kwam één keertje. Dus één decaan voor meerdere scholen. Dus kwam één keer verteld over de profielen voor de rest. Je wordt helemaal niet begeleid. En ik heb toen een technasium gekozen. Een technasium, dat is een Moulay Youssef Technia hier in de buurt.
Wat houdt dat in hoor, excuses?
Een technasium, dat is eigenlijk meer voor de beta-vakken. Dus de exacte vakken zoals natuurkunde, scheikunde. En dan heb je ook in Nederland dan heb ook een technasium. En daar heb ik gekozen. En ik kwam ik uiteindelijk hier terecht bij Moulay Youssef Technia, hier in de buurt. En gelukkig is het eigenlijk een van de beste middelbare scholen in Marokko zelfs. Dus
je had op basis van de
De laatste jaren was het resultaat. Het is echt wel een geweldige school. En dan kwam ik heb toen scheikunde gekozen. En scheikunde. En ik kwam terecht in de klas. Ik was de enige vanuit Tanja. De rest was uit Meknes, Sidi Qasem.
Ook allemaal buitenlanders die
buiten Tanja.
Uit andere steden.
De andere steden, ja. Maar dat is wel heel apart.
Ik ben in mijn hoofd helemaal in Nederland.
Nee, maar dat was wel opvallend. Want eigenlijk de chemische industrie die zat in die regio. Dus heel veel van die kinderen wilden gewoon. En ze hadden gewoon ook dagelijks in een internaat waar ook kinderen kunnen gewoon slapen. En
ja, ja, ja.
Helaas is de chemische studie of de richting, die is niet meer eigenlijk op dit moment. Ik was er nou 3 jaar geleden, ben ik ook weer terug naar die school geweest.
Hebben ze
niet
meer aan?
Ze hebben ze niet meer aan. Dus 20 jaar geleden is het opgeheven. Ik vind het jammer. Maar een van de beste dingen was eigenlijk dat wij 2 dagdelen per week, dus eigenlijk 3 uur per keer, chemische proeven deden. Dus echt praktica.
Gewoon echt...
Echt praktica, echt proeven.
En is dat in Nederland? Want ik heb dat nooit meegemaakt in...
In Nederland is het er nog steeds, maar niet zo... Het zijn niet zoveel uren. Nou, dat was echt ideaal eigenlijk. Het was een hele mooie tijden gehad. Maar op een gegeven moment, dan word je 18 en dan ben je klaar met het gymnasium. En dan ben je klaar, je hebt de baccalaureaat dan. En toen denk je dan, oké, welke kant op ga je? Ja, toen wou ik eigenlijk naar Delft, naar TU Delft. Want mijn vader woont er nog steeds in.
Op 18-jarige leeftijd?
Ja, dus wilde studeren. Maar het is op een of andere manier niet gelukt. En ik wilde...
had je toen in die tijd, toen je 18 jaar was, was je toen gewoon in bezit van een... verblijfsdocument, Nederlands paspoort?
Dus je bent gewoon een volledig Marokkaan.
Had je vader ook bewust gedaan?
Dat heeft hij dus eigenlijk het idee van de eerste generatie, we komen terug. Dus het hoeft niet dat je gewoon een Nederlandse nationaliteit moet houden. Dat hoeft eigenlijk niet. Het was niet zo belangrijk zoals nu, of nou tegenwoordig zie je eigenlijk hoe belangrijk eigenlijk dat die nationaliteit is. En toen dacht ik, oké, dat wordt hem niet. Dus dan ga ik kijken welke universiteit in Marokko eigenlijk die voor mij wil een beetje bij mij kunnen passen. Dus je hebt, Mohammedi en Mohandisin. Dus een technasie, ook een soort technische universiteit. Maar ja, je komt niet zomaar binnen daar. En Tanza had ook genoeg geen universiteit. Dus de enige universiteit die nog over was dat Tsitouan. Abdelmelik zei die.
En Tanja was er geen...
Nee, was toen nog geen. Het was eigenlijk een jaar daarna. Toen was het eerste keer eigenlijk dus hier en daar. Dan praten we over 94. 95 zijn ze hier gestart in Tanja met
95
faculteit.
Zo,
pas
95. Nog eens wat.
Ja. Ging ik daar ook weer scheikunde gedaan ook. Dus in Tsitouan.
Ja, toch weer scheikunde
gedaan? Weer scheikunde. Okay, maar scheikunde ook natuurkunde. Dat is PC heet het. Fysica en chemie. Dus ik heb altijd gewoon...
Jouw interesses lagen daar ook gewoon echt in.
Zometeen vertel ik iets meer daar. Dan kwam ik erachter dat er niet alleen maar interesse in de beta-hoek ook. Maar eigenlijk ging het om interactie. Nou, je kan het zien in interactie tussen deeltjes. Of tussen voorwerpen. Maar je kan het ook zien als interactie tussen mensen. Dus na mijn studie in Tetuana, uiteindelijk heb ik toch gekozen, ik wil gewoon even weg hier, even mijn studie afmaken. Het waren 3 opties voor mij, was of Canada, of Spanje, Granada eigenlijk zelf, of Nederland. Nou, mensen vragen mij, waarom heb je voor Nederland gekozen? Ik zeg, ze hebben als eerst gereageerd, zo simpel is dat.
Oh, zelfs als, oké.
Ja, Spanje was een beetje laat en Canada was ook laat. Ze hebben als eerst gereageerd.
Ging dat zo makkelijk toen ook in die tijd?
Nee, dat was niet echt. Nee? Echt niet. Dus het was wel, alleen maar papierwerk, het kost echt dagen, weken en geld ook. Echt geld.
Dus, de aanvragen beeld, die je moest...
Ja, alleen mijn beeld eigenlijk te geven was als je... Bij de Spaanse consulaat moest je even wat papieren legaliseren voordat je het bij de ambassade had inleveren.
Bij de Spaanse dingen moest je legaliseren?
Ja, een legalisatie van die papieren, het kost, ik weet niet, per blaadje. Het is niet per document, maar per blaadje. Ik heb toen €300 voor moeten betalen.
Eigenlijk. Zo, dat was dan waarschijnlijk veel geld. 300 voor
euro is echt heel veel geld. En uiteindelijk is er niks van geworden eigenlijk. Voor Spanje. Dus Nederland was wat redelijk goedkoper daar.
Moest je ook legaliseren?
Ja, legaliseren, dat is echt een hele lange traject. Dus even bij het universiteiten legaliseren, moet je bij de Niaba legaliseren, moet je bij de Mulhaqat, hoe zal het legaliseren?
Het zal worden een proces.
Echt een hele lange proces. Maar alhamdulillah, uiteindelijk is het toch gelukt. Dus ik ben in eind 99, dus het is oktober 99 naar Nederland gegaan.
Oktober 1999?
Ja, 1999.
Ja, 1999,
Dus 1999. Dus net een paar, dat is 2,5 maand voor 2000. En ik was totaal mijn Nederlands vergeten. Helemaal niks is over.
Ja, was het... Maar je was op 7-jarige leeftijd wel weer... Op 7-jarige leeftijd weer teruggaan. Ja, dat kan.
Maar van 3 jaar tot 7 jaar zat ik op basisschool. Mijn Nederlands was gewoon prima.
Dat is raar, hè?
Dat is subhanallah. Het is echt apart. enige woord die ik nog steeds eigenlijk nog kende, was 11, nummer 11.
11, oké. Okay.
Ik weet niet waarom, maar nummer 11.
Mm. Is dat misschien ook een getal die je altijd...
misschien wel een symbolische getal, dat zou wel kunnen.
Ja.
Maar 11 is wel gewoon bijgebleven, maar de rest een stofzuiger.
Stofzuiger.
Want ze thuis noemden het gewoon stofzuiger thuis hier in Tanzania. Maar subhanallah was alles weg. Dus ja, toen ik in Nederland was, moest ik gewoon echt vanaf nul Nederlands leren. Nou, dan ging je de taalkursus, zoals bij de UvA, Spuistraat. De taal leren. En op een gegeven moment...
Wat moest je daar aparte lessen voor?
Ja, je moet aparte lessen daarvoor volgen. Ja. Dan moet je eigenlijk ook zo'n staatexamens, dus NT2 staatexamens. Zodat je eigenlijk een certificaat krijgt dat je toegelaten bent voor een bepaalde opleiding. Dus eigenlijk een overgang van een bepaalde land, van een bepaalde studie naar een andere studie.
Ja, ja.
En dat was wel een leuke tijd. Maar ja, we moesten heel snel, binnen een jaar moest je dus die taal, dus het certificaat halen. Zodat je wel kan starten met een opleiding. Nou, het is mij gelukt, alhamdulillah. Maar het was wel, maar welke opleiding zou ik dan gaan volgen? Dat was ook wel een keuze. Maar uiteindelijk had ik toen gezegd, nou, ik wil iets betekenen voor
mensen. Maar je kwam in Delft terecht, zei je?
Nou, uiteindelijk niet.
Oh, niet?
Nee.
Oké.
Ik ben toen bij UvA aangeklopt. Ik ben bij HVA, was ook een hogeschool van Amsterdam. En VU, dus allemaal in Amsterdam. Maar op een of andere manier, die opleidingen, ik weet niet waarom. Het raakt me niet. Ik ben bij de open dag geweest. Ik ben gewoon ook zelf bij sommige colleges ben ik gestart. Maar het was niet iets wat ik graag wil. En op een gegeven moment was ik, nou, maar wat wil ik nou? Ik wil eigenlijk iets doen wat scheikunde of natuurkunde een rol speelt. Maar ook tegelijkertijd ook iets betekenen voor een mens. Nou, er waren twee sectoren waar je wel dit kan combineren. Dat was of zorg, de ziekenhuizen, als laborant. Ja, ja. Dan heb je iets wat betekenen. Of onderwijs. En onderwijs kwam als een grap. Het was een website, dus zo'n... vacature website en dat was een docentenbank toen. Nou, ik uploadde mijn cv erop en ik reageerde op een vacature. Nou, ik wist niet eens, en ik ben begonnen als docent eigenlijk in Enkhuizen. En ik woon in Amsterdam. Ik wist niet eens waar Enkhuizen lag.
Ja, waar zit dat? Want ik weet het ook niet.
Ja, Noord-Holland is West-Friesland.
Dat is ook in Noord-Holland. Ja, oké, dat zou je niet zeggen.
Verder dan Horen. Dus het was zo'n 67 kilometer vanuit mijn woning toen.
67 kilometer?
Ja, dus... Ja. En ik reageerde op de vacature. Ik wist niet eens waar Enkhuizen lag. Okay. En op een gegeven moment, tot mijn verrassing, werd ik uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht, nou, dat is toch een grap. Nou, de taal is, nou, dat was ik niet machtig. Geen onderwijservaring. Ja, je hebt een Marokkaanse studieachtergrond. Ja, nou, de kans is heel klein dat je aangenomen wordt. Maar toen kwam ik... iemand, dat is, hoe heet die? Steven Sanders. Steven Sanders is een Amsterdamse schrijver... Dan zat ik in de wasseretten en dan had ik vaak af en toe een gesprek met hem. En toen heeft hij me eigenlijk aangemoedigd om toch... Nou, ga maar naar die sollicitatiegesprek, joh. Je hebt er niks te verliezen. Zelfs het treinkaartje was eigenlijk betaald. En nou, ik dacht, nou, een dagje Enkhuizen.
Even op stap.
Op stap, ja. Zo is het gegaan. En uiteindelijk ben ik naar de sollicitatiegesprek. En ik weet nog steeds de directrice en de collega.
Hoe oud was je toen dan?
Ik ben naar Nederland op mijn 25... was het 25 toen ik naar Nederland ben gegaan. En het was het 3 jaar later. Was wel 3 jaar later. 28 jaar was ik toen.
28 jaar.
28 jaar.
Maar sprak je toen al zo snel de taal weer?
Nee, niet zoveel. Dus het was wel voldoende om met een opleiding te zijn. Maar of een les te kunnen geven was...
Dat was nog een vraag.
Dat was nog een vraag.
Zo, dan zat je waarschijnlijk wel heel onzeker daar in die...
Dat zal ik jou wel... Ja, absoluut. Nee, ja, dat ook. En dan nog een... ik werd toch... Dirk zei dat op een gegeven moment tegen mij. Zei, toen jij weg bent, na die sollicitatie ben je weggegaan, zat ze die nacht eigenlijk na te denken. Nou, ik kan deze jongen niet naar huis sturen. Dus ik wil hem toch een kans geven.
Aan degene die had
ja, dat is die directrice van de school toen. Ja.
Oh, oké, de directrice
van die school. Ja, van
de, oké, die is zelf gewoon de...
Sorry. Die zei op een gegeven moment, nee, ik wil jou wat geven. Dus hij heeft de 2 klasjes gegeven. En zo ben ik eigenlijk gestart met de leraaropleiding daarnaast. En ik weet wel, dus, nou, dat was dus, voor de zomervakantie. Maar na de zomervakantie moet je gaan starten. Dan moet je gewoon gaan lesgeven.
Oké.
Nou, wat doen ze met de nieuwe docenten is dat ze een dag voor het begin voor het begin. Gaan ze alle nieuw, toen zijn we elkaar. Nou, bedenk hoe jij de les gaat starten. Wat dan. Nou, dat is, waarom is het tiende daar? Allemaal nieuwe docenten, nou, verschillende ervaringen.
Iemand die jij moest dan...
Ik moest alvast voor een groep.
Oh, jij moest dat al? Oh, jee. Ja, zo.
Ja, dat was wel grappig. Ja. Was het, een schoolopleider daar. En die... ja, die, nou, iedereen aan de beurt. Nou, ja, nou, we hebben heel veel van die van Nederlanders die, die alles voorbereid hebben. Dat, ja, de taal was dat geen probleem.
Ja, ja.
En ik stond op en ik zei, nou, ik ga dit en dit uitleggen. En voor, was het kort en krachtig. En ik zag toen die, die schoolopleiding. Die,
oh, oh jee. Ja.
Waar zijn we aan met begonnen?
Ja.
Begonnen, ja. Uiteindelijk toch gedaan. En bijna niemand had eigenlijk de kans... aan mij gegeven, of nou dacht dat ik een kans maakte om daar een docent van te maken. Van alle die 10 nieuwe collega's,
ja.
Binnen 2 jaar zijn ze allemaal weg, behalve het lab daar verder.
Oké, okay. Jij was overgebleven.
Overgebleven. Sommigen die zeggen, nou, ik geef hem 3 maanden maximaal.
Mm.
Maar het was echt een perfecte setting voor mij om de taal te leren.
Ja, dat kan, dat geloof ik wel zeker.
Je hebt allemaal ja. West-Friese.
Ja. Is dat wel echt met Hollands?
Hollands? Geen nou, zogenaamd witte school.
Ja.
Die man, ja, toen woonde alleen maar één kamer, woonden toen 100 Marokkanen. Mm. Een hele stad. Dus ja, je moet Nederlands gaan spreken. Het is de enige manier hoe je kan communiceren. En toen zei ik tegen mijn leerlingen, zei ik, kijk jongens, ik geef jullie natuurkunde en scheikunde. Ik geef jullie geen Nederlands. Maar wat, we doen een deal. Jullie geven mij Nederlands. Dus als, je, als ik iets fout verkeerd of iets verkeerd uitspreek, wat dan ook.
Maar was dat ook echt vaak dat je dan...
vaak grappen ja. maken en ging mee. Dat vind ik ook leuk.
Okay, van,
ja. Maar dat is ook leuk, ook als, vanuit pedagogische kant ook. Hier, kijk, dus als jij als volwassene erkent dat je fouten maakt... Hmm. En dat dat geen probleem is.
Ja, ja.
Dat is leren ook.
In plaats van dat je je schaamt en schaamt dat je ja, krimpt. Ja, ja.
Lesgeven en leren is juist fouten maken en van die fouten... Ga je daar
corrigeren en dan, ja.
Nou, ik ben daar 12 jaar gebleven.
Oké, okay, in Enkhuizen.
Ja. Fijne omgeving.
Ja,
echt
ja.
Een goede relaties. Een van de beste relaties die ik nog steeds heb. Dus een van, nou, het is geen collega meer. Het is echt een van mijn vriendinnen.
Ja.
Ik noem haar naam, de Ria Reuvenkamp.
Mm.
We zijn wel uit elkaar, dus 7, 8 jaar even. Maar we hebben nog steeds contact met
haar. Oké, okay, leuk.
En ja. Dat is echt een dame waar ik dus heel veel... En echt dankbaar dat ik haar ken.
Mm.
En altijd, als ik iets nodig heb, ik bel haar of ik app haar. Dat staat altijd klaar. Zij is nu een bestuurder eigenlijk. Van,
in Enkhuizen?
Nee, in Texel nu.
Ook in een andere school.
In een andere ja. school. Dus ja. Echt ja. een fijne collega. Ja. En dat,
ja. Rita, zei, Rita heet ze?
Ria.
Ria.
Ria Reuvenkamp.
Ria Reuvenkamp, ja. Oké. Okay,
dus okay. Dat is een hele fijne collega. Ja. Nog steeds contact. Vorige week heb ik haar nog steeds gesproken.
Ja. Doe haar de groeten, Ria. Ja. De groetjes hier.
Groetjes, Ria. nou, dat was dus 12 jaar. En op een gegeven moment dacht ik, ik had mijn eerste dochter. En ik dacht, ik moet echt weer dicht bij huis. Want dat kost wel reistijd.
Ja, altijd ja, ja. in Amsterdam. Ja, en dan 67 kilometer.
1 uur heen en 1 uur terug.
12 jaar lang heb je dat.
12 jaar. Zelfs in de eerste 3 jaar 2 uur heen en 2 uur terug met openbaar vervoer. Dat was echt.
Oké, dan.
Ja, maar alhamdulillah, dat zijn echt voor mij dat zijn wel de mooiste momenten. Dat vertel ik tegen mijn kinderen. Dus het is niet 1, 2, 3. Je bereikt niet zomaar iets.
Mm.
Maar het was ook voor mij wel, ook wel behoefte om nog veel uitdaging te zoeken. Niet alleen maar in lesgeven. Was op een gegeven moment oké, klaar, ik doe en het draaien. Maar ik wilde ook verder eigenlijk met mijn studie. En toen kwam een beurs voor een leraar. Het was een nieuwe beurs eigenlijk in Nederland om te kunnen promoveren. Dus een PhD te gaan halen naast lesgeven.
Hmm.
Toen heb ik het aangevraagd en heb ik het gekregen. Dus ik heb naast mijn lesgeven carrière zat ik ook in de academische wereld. Dus in het quantum chemie. En,
ja.
En wat eigenlijk overlap tussen deze twee velden is het woord interactie. Ik onderzoek eigenlijk interactie tussen sommige metalen met andere moleculen.
Ja.
En welke energieën spelen daar een hele belangrijke rol. Je hebt de afstotende energieën, je hebt een aantrekkende energie en sommige afhankelijk van afstand. En parallel eigenlijk is hetzelfde met interactie tussen mensen.
Hmm.
En mensen, je hebt afstotend energie, dan zie je het een bepaald gedrag.
Ja.
Maar ook tegelijkertijd aantrekkende energie. En wat is nou balans? En de kunst is eigenlijk dan een evenwicht te vinden. tussen de twee componenten dan. Zowel als je het kijkt naar de mensen of je kijkt ook naar de deeltjes.
Ja.
En subhanallah, het is in de wereld, in het leven is het, we zoeken eigenlijk de laagste energietoestand, rust.
De lage energietoestand.
Ja,
als je, kun je dat toelichten?
Nou, kijk, als je bijvoorbeeld, we willen graag wat rust nemen.
Kalmte, rust, ja.
Is vaak eigenlijk waar je wil. Misschien op een ander niveau wel een hogere energie, maar een ander niveau dus eigenlijk lichamelijk ben je wel in rust. De meeste mensen vinden het wel fijn. Er zijn sommige mensen die juist eigenlijk energie wel heel vervelend vinden. Dat is een soort afweer van ze wel altijd in beweging blijven. Dat is hun afweermechanisme die zij eigenlijk hebben ontwikkeld, zodat ze altijd op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen.
Ja.
Het is niet een slecht of goed, hè? Dat zeg ik ook niet. Ik geef geen oordeel aan. Maar we zoeken wel wat energie waar we een beetje wat rust kunnen. Nou, slapen is één daarvan.
Oké.
En dus tijdens mijn carrière, dus ook in de academische wereld, heb ik ook naar de menselijke ontwikkeling gekeken. Nou, maar wat is nou, wat zijn de aspecten die je, of de knopen die je kan aanraken, of de snaren die je kan aanraken, zodat je wil een soort verbinding kan maken met elkaar en dat je elkaar inspireert. En dat heb ik dus daarnaast dus bij Manfred van Doren, dat is een psychotherapeut, en die heeft een leiderschapsmodel ontwikkeld waar ik heel lang met hem heb ik training van hem gevolgd en verschillende inzichten gekregen in de menselijke ontwikkeling, groepsdynamieken enzovoort. Dus dat heb ik gewoon samen gecombineerd en in één vorm gegiet eigenlijk die veel meer geschikt voor het onderwijs. Dus jij als docent dan, wat doe je in je gedrag? Wat het maakt dat eigenlijk lering triggert, eigenlijk op een hoger niveau telt, dat ze wel kunnen leren. Dus dat was voor mij een mooie combinatie. Heel veel mensen zien twee velden, maar voor mij is het gewoon één. Dus een interactie op quantum niveau, maar ook interactie op menselijk niveau. Hè. En op die manier dacht ik, oké, dus op dit moment lesgeven is klaar. Laat ik een belangrijke rol eigenlijk spelen. Ook hoe ik mijn collega's dan, de docenten, kan helpen om het rendement van hun lessen te verhogen. Dus ik dacht, de enige manier op dit moment dat je in de management uiteindelijk kan doen.
Ja, terechtkomt. Ja.
Toen ben ik eigenlijk in Amsterdam terechtgekomen als teamleider van een schakelonderwijs.
Was dat toen je vanuit Enkhuizen vertrok?
Nee, vanuit Enkhuizen ben ik naar Haarlem gegaan.
Ook in Haarlem, ja?
Ja, in Haarlem, daar had ik dus mijn promotie kunnen afronden. Dus ik ben dus een dokter geworden in kwantumchemie. En op een gegeven moment was het, oké, het is niet, ik zoek iets anders. En toen was een vacature, in Amsterdam, bij Mundus College. En daar heb ik dus het schakelonderwijs, was ik teamleider. Het was echt een prachtig periode. En omdat die periode was schakelonderwijs, dat is een hele dynamische onderwijs. Mensen die stromen gewoon binnen vanuit het buitenland. En je moet binnen 2 weken een plek geven aan deze kinderen. En meteen lessen kunnen zorgen dat ze gewoon in het onderwijs terecht kunnen komen. En dat ze de taal kunnen leren en binnen een korte termijn, eigenlijk van 1 jaar tot 2 jaar, kunnen doorstromen naar regulier onderwijs. En ik had een periode, dat was meteen na corona. Dat was een periode waar de grenzen gingen open. Dus na corona waren alle grenzen dicht. En op een gegeven moment voornamelijk praat ik over de oostkant van Europa, de Turkije kant. De grenzen gingen open en er kwamen heel veel vluchtelingen op een gegeven moment. En toen kreeg ik een belletje van de gemeente Amsterdam. Zeg, nou, er komen honderden minderjarige alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dus dat zijn jongens, meisjes van 16 jaar, 15 jaar alleenstaande. Dus, en die komen naar Amsterdam. En jullie moeten zorgen dat ze een plek krijgen in het op scholen.
Ben jullie op school dan?
Op school. Ja. Er zijn nu 2 scholen in Amsterdam. Eentje in Oost en eentje in West. En die verdelen eigenlijk deze groepen. En dat is, dat is veel. En dat is één groep, maar waren andere groepen nog erbij. Dus ik begon altijd met 240 ongeveer leerlingen binnen mijn afdeling, 30 collega's ongeveer. Maar we groeien naar 400, 450 leerlingen binnen 1 jaar. Dus en mijn team weet ik nog dat jaar. Ik ben begonnen met 38 collega's binnen mijn afdeling. En we zijn groen naar 62 collega's.
Binnen 1 jaar. Verdubbeld bijna, ja.
Kijk maar, wat gebeurt er nou met de groepsdynamiek eigenlijk binnen je team, binnen de school en zo. Maar alhamdulillah was het aan het eind van die school, ja, je weet dat in Nederland wel uitdagend om je personeel binnen te houden eigenlijk binnen je school. Want je weet het, een tekort aan leraren in het onderwijs. Dus iedereen wil,
ook snel, ja.
Ja, ja. Iedereen wil eigenlijk je docenten wegpikken van jou. Maar alhamdulillah, ik ben uiteindelijk dus met 52 collega's geëindigd en met 52 collega's, dezelfde collega's gestart.
Okay.
Dus niemand is weggegaan. Mm. Dat was wel echt een prestatie. En ik ben echt dankbaar dat het was. Maar zei, nou, echt heel fijn. Nou, op een gegeven moment dacht ik ook, het effect is uitgewerkt. Ik wil nog veel groter inpakken. Uiteindelijk ben ik dus directeur van een middelbare school geworden.
Oké.
Ik ben vertrokken van Mundus. En dit is altijd van mij geweest. Ik neem mijn ontslag in en dan zoek ik. Dus ik ga niet eerst de zekerheid zoeken en dan, maar ik wil vrij eerst hebben. Dan pas ik.
Dan pas ga je op zoek
naar. Als Haller, Bikki, Kieser. En toen kwam, een paar maanden als directeur, kwam het project Marhaba School eigenlijk in beeld. Dus het werd eigenlijk wel een serieuze project.
Daar begon je erover na te denken?
Ja, na te denken was 10 jaar, 12 jaar geleden.
Oké, daar ging
maar
het
op een gegeven, moment dacht ik, als ik dat nu doe.
Maar wat dacht je aan dan op dat moment? Want, laten we 10 jaar terug gaan. Want,
Het 10 jaar terug dat is een hele goede vraag. Ik denk, omdat te maken heeft met mijn eigen ervaring, als je van ene land naar een ander land gaat. Het heeft mij heel veel tijd gekost om een aansluiting te vinden binnen
het systeem.
Nederlands onderwijssysteem.
Ja, ja.
Het heeft echt veel tijd. Dus ik dacht, oké, als ik iets bijvoorbeeld creëer in Marokko, waar ik ze de toekomstige studenten in Nederland alvast kan voorbereiden in Marokko voordat ze naar Nederland gaan. Dus dat was eigenlijk het idee. Dus,
wacht even, dus als je het idee was dus dat je een voorbereiding zou doen op de Marokkanen die in Marokko zitten, die uiteindelijk in Nederland willen gaan studeren.
Ja. Dus dat is vanuit mijn eigen ervaring dan.
Okay,
dus die behoefte, om niet zoveel tijd te verliezen als je dan in Nederland bent. Dat je dus, eigenlijk ging het voornamelijk om Nederlands leren.
Dat het soepel gaat.
Dat soepel en heel snel, want die verliest heel veel kwaliteit. Want heel veel van mijn vrienden zijn gestopt met studie, zijn iets anders aan het doen. Dat is eigenlijk een verspilling van de kwaliteit en expertise. Dat is echt heel erg jammer. Dus dat was eigenlijk het idee. Dus vanuit de eigen behoefte, dus die eigen ervaring.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ik dacht, maar er is wel heel veel expertise eigenlijk in Nederland. Waarom kunnen wij nu eens voor de expertise vanuit Nederland
meenemen naar Marokko?
Naar Marokko brengen.
Mm.
Niet alleen maar voor die doelgroep, maar eigenlijk voor iedereen.
Mm.
En dan kwam het eigenlijk, dan ga ik dus een concept creëren waar
dit was dan in het recente jaar?
Dat is hier recente jaren. Maar het was toen al, was ik eigenlijk de overstap van een naar de andere. Dat zou wel een interessant eigenlijk thema voor mij. Dus overstaan vanuit Marokko naar als volwassene, maar ook, we zagen toen al, dus 10 jaar geleden, dat heel veel dus onze Marokkaanse Nederlanders ook deze kant op komen. Dus maar we zagen ook in mijn eigen netwerk dat ze een beetje moeite en problemen ondervinden binnen de Marokkaanse
sector in Marokko.
En toen is het uiteindelijk gedacht, we pakken het eigenlijk vanaf begin aan. Dus eigenlijk vanuit basisschool. Dus je tackelt dus een probleem die voor de Marokkaanse Nederlanders die naar Tanzania of naar Marokko verhuizen. Maar je tackelt ook een probleem dat je de kwaliteit van het onderwijs binnen Marokkaans systeem dat probeert te verhogen. Ik heb niet de illusie dat ik dat kan veranderen. Ja. Maar als ik het een klein beetje bijdrage kan leveren, dat zou echt heel fijn zijn. Nou, heel veel mensen, het verschil tussen eigenlijk twee systemen, de Marokkaanse systemen, onderwijssystemen en de Nederlandse, dat zijn wel wat verschillen, zitten wel wat overlappen tussen. Wat ik ook vertel is dat de Marokkaanse systeem heeft een prachtig inhoud, de content van de inhoud. Dus heel veel mensen lezen niet de inhoud, wat de einddoelen van onderwijs zijn. Het zijn prachtige. Als je kijkt naar die van de Tarbiyah al-Islamiyya bijvoorbeeld, de islamitische educatie. Als je naar kijkt, is dit is wat ik eigenlijk wil voor mijn kind of voor mijn... dat zijn prachtige einddoelen. Het content is prachtig, maar het methodiek hoe wordt gegeven, daar zitten wat problemen eigenlijk.
Maar hoe zit het dus, Zakaria, bijvoorbeeld met wat ik ervaar of wat ik dan vaak hoor, En ik bedoel, jij bent natuurlijk denk ik wel de perfecte persoon die hierop antwoord kan geven. Is van dat ik toch altijd wel zie en hoor natuurlijk van dat de mensen die bijvoorbeeld in Marokko hebben gestudeerd. Dus die onderwijs hebben gehad hier in Marokko. Dat die toch wel dat het onderwijs in Marokko gewoon veel ingewikkelder is en veel moeilijker. Ja. Als je het zou vergelijken bijvoorbeeld met het Nederlandse onderwijssysteem. Hoe ervaar jij dat? Is dat ook zo?
Heb je helemaal gelijk. En op inhoud is echt veel. Dus ik weet toen ik dus in Nederland in een leraaropleiding. Ik moest dus een presentatie houden voor medestudenten. Mm-hmm. Ik heb de presentatie doorgestuurd naar mijn docent toen. Mm-hmm. En toen zei hij dus, nou, dat is veel te hoog voor deze studenten. Dus dat zijn mij de studenten, omdat ik al dat in Marokko heb geleerd.
Ja, dat is wat ik bedoel.
Inhoudelijk is het heel ver. Mm. Dus echt heel hoog. Dus de quantum vakken die ik gehad heb op de universiteit, worden daar op hier op de bachelor niveau, worden daar pas op master niveau gegeven in Nederland.
Zo.
Ja, okay. Dus echt het verschil.
Ja, inhoudelijk, dat is wat ik bedoel, dat heb ik vaak gehoord.
Ja, dat zeker. Absoluut. Inhoudelijk is het echt heel veel. Qua kennis is het echt hoog. Mm. Maar het gaat om de pedagogische en didactische aanpakken.
De manier hoe het
eigenlijk wordt eigenlijk lesgegeven.
Ja, ja, ja. Ja,
en daar zitten wat uitdagingen.
Daar zitten problemen. Ja.
En
dat is goed dat je dat aankaart. Want dat is denk ik wat heel veel bij velen waarschijnlijk dan niet... dat wat velen denk ik niet begrijpen is dat inderdaad wat je zegt, dat je dat goed uitlegt, dat de inhoud natuurlijk veel verder is en veel ingewikkelder.
Ja.
Maar de manier waarop het wordt gedaan, dus de methodiek, dat is gewoon veel zwakker. Waardoor je dan...
Dat klopt. Dus als je kijkt naar hoe de docent eigenlijk hier de les geeft, denk ik, nou, dat is echt 40 jaar terug, 50 jaar terug.
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou, kijk, het is meer traditioneel, gewoon alleen maar zenden. Dus ik ga gewoon een uitleg geven en ik verwacht dat je het snapt. Het is al bekend, dus als je alleen maar aan het luisteren bent, het rendement is behoorlijk laag, wat je eigenlijk waarvan oppikt. En je hebt dan, kijk, in de publieke scholen heb je ook grote klassen. Ik hoor af en toe 40 leerlingen.
Dat is volgens mij de echte overheid.
Dat zijn overheden. Ja, ik heb het over overheden. Ja. Nou, natuurlijk, privésector die probeert die klassen, de grootte van die klassen te verkleinen. Maar ook de leraaropleiding, die zijn ook een beetje aan de zwakke kant. Het is wel gedegradeerd eigenlijk in de laatste jaren. Want vroeger was het eigenlijk 2 jaar en nu hoor ik dat het eigenlijk zes maanden eigenlijk... maar om een docent te worden. Dus je krijgt al docent.
Dus je kan 6 maanden kun je leren.
Ja, niet 6 maanden dus al een docent worden. Maar zelfs dat is al... zelfs dat is het eigenlijk heel weinig. Voor de klas dan heb ik het over de basisschool. Dan. Dus dat zijn heel veel uitdagingen. Maar wat je ook, als je dat parallel trekt met... als je dat vergelijkt met Nederland, dan zie je daar dat... in Nederland juist minder kennis, hè, wat ik net vertelde. Maar ze weten hoe je die kennis kan toepassen. De kinderen leren, ik leer 1, 2, 3, maar ik kan ook in verschillende praktijken, dus in de realiteit ook kan toepassen.
Ja.
En dat zijn heel veel didactische handelen die deze docenten doen om die boodschap over te brengen. Dus Nederlands onderwijs is best... een van de beste. Dus die stond eigenlijk op nummer 5 en nu waarschijnlijk nummer 7.
Wereldwijd?
Wereldwijd.
Oké, dat is wel hoog.
We onderschatten dat heel vaak.
Welke staan dan wel?
Je hebt Finland, je hebt Singapore. Dus Singapore. Dat zijn wel de bekende. Dus Finland is heel bekend daarmee. Dus,
maar op basis van wat is die score dan eigenlijk?
Ik ben dus als wetenschapper, ik heb daar moeite met die scores af en toe. En
op ik ook. Van het is beoordeling.
Het is meer ze kijken en bepalen bijvoorbeeld wat we berekenen bij de talen.
Resultaten
dus van die toetsen. Maar het gaat maar meer dat zit wel wat elementen bijvoorbeeld in Finland dus als je docent wil werken in een Finse school, dan moet je echt een master hebben.
De voorwaarden zijn
een master voor een basisschooljuf of een meester, hè?
Voor een basisschool in Finland.
In Finland. En de status van de docent daar is vergelijkbaar met die van een advocaat of een
arts. Okay.
Echt heel hoog.
Maar je krijgt daar ook veel beter betaald?
Beter betaald, dus beter betaald. Nou, er zijn ook culturele... als ik kan niet sommige elementen kopiëren en plakken en dan werkt het. Nee, dat weet ik niet zo. Dus eigenlijk de culturele context, de sociologische context.
Zit in de cultuur ook.
Dus het zetten heel veel dingen eigenlijk.
Ja, ja.
Als we kijken naar Nederland bijvoorbeeld, dan zeggen we oké, okay, en dat doen ze heel goed. En natuurlijk hier en daar, en dat zie je ook eigenlijk, waarom de doelgroep die hier is, die naar het buitenland gaat, die zegt, nou, zitten wat elementen in de inhoud van het Nederlandse onderwijssysteem waar ze moeite mee hebben. Met bepaalde aspecten die zij moeten eigenlijk leren of niet. En dat zie je nu, wat ik toen had met dat varkensworstje. Dus intussen ook nu in de content van sommige onderwijs, waar heel veel mensen daar moeite mee hebben. En het is wel, zijn wel wat ideologische aspecten die worden een beetje doorgedrukt in het onderwijs. Ja, ik heb daar wel ook persoonlijk wat moeite mee. Dus wat hebben wij gedaan? Ik zeg oké, dat zijn twee aspecten. We pakken eigenlijk het beste van twee werelden. Dat is eigenlijk ontstaan van Marhaba School. Dus ontstaan van Marhaba School is het vanuit, oké, we hebben een prachtig content. We hebben een prachtig inhoud eigenlijk binnen het Marokkaans curriculum. En we hebben ook een hele sterke methodiek, lesgevende methodiek vanuit Nederland.
Ja,
dus als die bij elkaar plakken, dan hebben we eigenlijk het beste van twee werelden.
Ja.
En dat is eigenlijk de formule.
Misschien kunnen we beter wel ook even toelichten wat Marhaba project is voor de mensen die natuurlijk dan...
Klopt, ja. Ik ben eigenlijk de oprichter van Marhaba, Marhaba School. Ik ben ook het bestuurslid van Marhaba School. En Marhaba School is een nieuwe basisschool eigenlijk in Tanja.
In Tanja, ja. Die gaat van start na de zomer.
Inshallah, in september gaan we starten.
2025, 2026.
Ja. En we zijn al bezig met werven van een nieuwe krachtenpersoneel, maar ook van de... Ja. Van onze nieuwe leerlingen.
Je zit trouwens ook in een hele mooie gebouw. Dat heb je goed gedaan.
Ja, dat is echt een prachtig gebouw. Ja. Locatie is prachtig.
Ook de locatie is heel mooi. Ja. Zo wat rijkere buurt daar.
Dat wel. Dus het is een boebana. Dus het is een villa buurt daar. Maar het is echt ook... Van binnen is het wel de faciliteiten die we hebben daar gecreëerd.
Hoeveel meter is het dan?
Nou, als we kijken ongeveer hebben we 800 vierkante meter.
In totaal?
In totaal.
Alle verdiepingen?
Alle verdiepingen bij elkaar. En we hebben een aula. We hebben dus een aula met een podium, waar ook onze kinderen kunnen lunchen, pauzeren.
Kantine.
Een kantine, waar je ook tegen betaling bijvoorbeeld iets kan nuttigen.
Oké.
Daarboven dus eigenlijk de aula beneden. Dan hebben we de begane grond. Daar hebben wij we hebben eigenlijk drie speciale lokalen. Dat zijn echt speciale lokalen. We hebben Karawiën, Kaat al-Karawiën, dus Karawiën ruimte.
Ja.
We hebben Jabi ibn Hayyan ruimte. En we hebben Khawarizmi ruimte.
Okay, ik zou het even
toelichten. Ja.
Okay, dan.
Nou, die Jabi ibn Hayyan, dat is eigenlijk een kleine lab.
Ja.
Het is voor een basisschool. Hè? Dus het is een kleine lab. En Jabi ibn Hayyan eigenlijk is de grondlegger van experimentele wetenschappen nu. Dus hoe wij de experimenten zijn.
Waar kwam hij vandaan ook weer?
Dus hij kwam uit Iran of Irak. Iran, dus het is niet helemaal helder. Daar is hij wel. Dus daar heeft hij dus aan grondlegger van de experimentele waarde. Dat heb ik in mijn proefschrift ook over geschreven. Dat hij dus de experimentele kant.
Ja.
En lab is wel een passende naam eigenlijk voor Qa'at Jabi ibn Hayyan. We hebben Khawarizmi.
Ja.
Ja, dat is een bekende. Dus de algoritme die wij eigenlijk nu hebben.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk onze mediaruimte. En de mediaruimte, daar leer je eigenlijk twee dingen. Je leert eigenlijk editen, de harde kant, editen, opname en zo. Maar je leert ook hoe ga je met sociale media om, hoe ga je met internet om.
Oké.
Dus dat is een vak die eigenlijk iedereen krijgt.
Maar zijn het ook vakken die eigenlijk, die eigenlijk vanuit de overheid worden? Nee?
Dat zijn speciale vanuit de media. Dus mediawijsheid geven we. Dat is ons eigen vak die wij geven. Die zit niet in de curriculum van Marokkaanse Academie. Maar dat krijg je erbij dus gratis, laat ik zo zeggen. Dus in een pakket.
Waarom is dat zo belangrijk voor jullie, dat jullie dat willen meegeven? Om de kinderen eigenlijk voor te bereiden?
Ja, dus eigenlijk heel veel mensen onderschatten de vaardigheden van de kinderen, hoe zij met de sociale media omgaan.
Ja.
Maar wat
leren jullie ze daar aan dan bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld kunnen ze bijvoorbeeld de filmpjes opnames maken en dan kunnen ze achter de Mac bijvoorbeeld editen en dan kunnen ze een kleine filmpje maken.
Dus ze werken eigenlijk met een stukje creativiteit.
Creativiteit.
Oh, dat is mooi, man.
En het tweede gedeelte daarvan is, kijk, als iemand op het podium, als hij in beeld is, dan heeft hij iets heel moois, dan kan hij eigenlijk... Ja, kan ik gewoon stralen ook. Hè? Dat vergroot het zelfvertrouwen van het kind. En we nemen ook de ouders mee, zodat ze ook bewust moeten zijn. Oké, maar ja, post je dus deze gewoon filmpje gewoon op sociaal media, ja of nee? Dat is het tweede gedeelte eigenlijk. Dat is sociaal media. Wanneer ga je iets posten en wanneer ga je iets niet posten? Kijk, sociaal media en de rest eigenlijk, daar kunnen we niet omheen. Het is echt een gigantische, monster. En we lopen behoorlijk achter. Als mensen bijvoorbeeld, voornamelijk ook als onderwijs. We hebben geen antwoorden, hoe ga je daarmee om? Het gaat niet of het slecht of goed is. Daar gaat het niet om. Maar hoe ga je daarmee om? En wij geven gewoon, wanneer post je en wat post je? En wat betekent dat als je iets post? Wat dan ook. Daar leren we gewoon van jongs aan. Hoe ga je daarmee om? Dat zijn twee takken.
Een stukje AI of zo zit daar? Ja. Of komen we dan nog?
Ja, dat is eigenlijk de technische kant. Dus je kan ook bijvoorbeeld gewoon opname en editen zelf. Maar je kan ook een opdracht geven.
Tools eigenlijk bijvoorbeeld.
Eigenlijk de toekomstige. Daar ga ik straks iets meer over. Dus, het is niet meer hoe je hoe je bijvoorbeeld ChatGPT kan zoeken. Maar het gaat maar over welke props kan je wel gebruiken. Zodat je een mooi product krijgt.
Oké. En dat wordt dan ook aangeleerd eigenlijk op dat.
Afhankelijk welke leeftijd het moet even zeggen. Dus afhankelijk. En we zijn op zoek naar een balans.
Daar de juiste leeftijd voor zijn?
Ja. Dus, op onze scholen hebben wij geen mobiel telefoons voor kids. Moeten geen mobiel telefoons.
Ja, maar dat vind ik ook niet.
Het is veel te vroeg.
Ja, dat is veel te vroeg.
Maar dat zijn wel, dus AI speelt wel zeker een rol, maar we weten nog niet eigenlijk welke leeftijd.
Welke leeftijd precies, ja. Maar dat is wel echt een hele goede carrière.
Ja. Nee, dat is absoluut een meerwaarde. Een andere ruimte die wij hebben, Karawiyin. Karawiyin. Nou, Karawiyin, dat is eigenlijk de oudste universiteit die nog steeds diploma's uitkent. En het is ook opgericht door een mevrouw, Fatima Ferien. Dat is ook symbolisch, ook voor onze dames, voor onze meisjes. Zeggen, ja, dit kan je ook bereiken. Karawiyin is zo'n. We hebben een denkruimte, dat is Karawiyin, een beetje filosofisch. Ik ken ook Arabiya, Tarbil Islamiya, daar leer je. Het is eigenlijk het theoretisch gedeelte. Jabir ibn Hayyan, je hebt dus de doen gedeelte, die gaat. Proefjes doen, praktijkdingen. En Khawarizmi is de virtuele gedeelte.
Oké.
Dus dat zit, die gedachten zitten achter deze drie. En daarnaast hebben we verschillende lokalen. Dus wij kunnen, als we kijken naar de normen van de Marokkaanse overheid, hoeveel leerlingen mag je hebben per vierkante meter. Dus dat is één leerling per één vierkante meter hebben wij hier in Marokko. Bij ons hebben we anderhalf vierkante meter per leerling.
Ja, je zit op 400, 450 of zo.
Dus eigenlijk willen we maximaal 400.
400, oké.
Dus we zitten eigenlijk daar. Dus dat is eigenlijk onze faciliteiten.
En dit zit er dan op, hoeveel verdiepingen hebben we het over? Dan,
we hebben vier verdiepingen. Zo'n soort kelder. Daar zit onze aula.
In de kelder?
Ja, de kelder, maar het is wel vanuit buiten het wel belicht. Te zien. Het is wel te zien. Dus je kan van buiten naar binnen gaan. Je hebt de begane grond, je hebt de eerste en je hebt de tweede verdieping. We hebben dus de aula en we hebben dus Jabir ibn Hayyan hier. Ja. Al-Khawarizm zit ook in de kelder. Wel een beetje minder licht kunnen we het licht eigenlijk controleren. En we hebben in de eerste verdieping hebben we Karawiyin. En de bovenste verdieping, de tweede verdieping, is meer gericht voor bovenbouwleerlingen. Dat zijn echt oudere kinderen. Dan praten we over 10-jarige, 11-jarige, 12-jarige kinderen. Hmm. Zodat ze daar kunnen voorbereiden voor eindexamens. Hmm. Dus dat zijn onze faciliteiten.
Oké. En tussen welke leeftijden laten we het even daarover hebben?
We beginnen nu met van 4 jaar tot en met 11. Dat is voor onze regulier onderwijs. En dat zal ik even nog vertellen. We de twee soorten onderwijs eigenlijk binnen Marhaba School. Eén is de reguliere Marokkaanse academische onderwijs. Mm-hmm. En de andere is het schakelonderwijs. En het schakelonderwijs is voor kinderen die eigenlijk net naar Marokko zijn verhuisd. Er zijn heel veel dus nu vanuit alle landen. Dus, komen ze hier naar Nederland. En eigenlijk dat wat ik deed in Amsterdam, doe ik nu voor onze kinderen.
Oké, doet het eigenlijk een beetje.
Van hetzelfde. En de school waar ik zat, daar hebben ze 40 jaar ervaring in schakelonderwijs. Dus die expertise heb ik meegenomen hier naartoe. En ik weet ook hoe je dat eigenlijk managt en hoe je dat doet. Dus die onze kinderbroeien binnen 1 jaar, omdat ze nog jong zijn, eigenlijk vanaf 7 jaar, jonger dan 7 hoef je geen schakelonderwijs, want onze kinderen leren heel snel Arabisch. Mm. Vanaf 7 jaar tot 11 jaar, en we, voor schakelonderwijs bieden wij tot 13 jaar. Dus ook wat oudere kinderen kunnen ze ook schakelonderwijs daar krijgen. Mm. De reguliere is tot en met 11 jaar, schakelonderwijs is tot 13 jaar.
13 jaar ook.
Tot 13 jaar. Ja. Want we zagen eigenlijk naar aanleiding van heel veel vragen en behoeften van ouders. Ze hebben bijvoorbeeld 2 kinderen. Eén is 8 jaar, een ander is 12 jaar. En ze willen graag dat ze gewoon op 1 school laten
schrijven. Ja, allebei op 1 school zitten.
We hebben nou dus geluisterd naar deze behoeften. En er zijn nog 6, er komen heel veel ouders. Kunnen jullie ook voor oudere kinderen, dus eigenlijk tot 16, 17 jaar. We zijn nu al bezig om te kijken, kunnen wij hier aan deze behoeften voldoen. Dus we zitten echt serieus daarover na te denken over die leeftijd omhoog te brengen. Maar afhankelijk van aanmeldingen, afhankelijk van de ruimtes die je hebt, en is het ook pedagogisch verantwoord om die wilt aan te bieden of niet.
Ja, ja.
Dus die twee soort onderwijzen waren eigenlijk schakelonderwijs, behoorlijk heel veel Arabisch. Eigenlijk 1/3 daar gaat naar Arabische Derija. Dan krijgen dus ook daarnaast Tarbiyah Islamiyah, krijgen ze Engels en krijgen ze ook Frans. Nou, heel veel van ouders denken, nou Frans, wat moet je eigenlijk met Frans? Het is geen wereldtaal meer, het is Engels. En ik snap hem helemaal volledig. Maar wat heel veel ouders eigenlijk niet weten, als je het Marokkaanse academisch curriculum, dan Frans is een verplicht onderdeel.
Ja, ja.
Maar los daarvan, als je in Marokko wil wonen, ja, de hele economisch gedeelte daarvan en ook de administratieve gedeelte daarvan gaat.
Ja, veel in het Frans nog, ja.
Nog steeds met Frans.
Bijna alles, ja, nog, ja.
Ja, dus dat heb je ook sowieso nodig als je wat langer hier eigenlijk wil. Maar voor mij is het vaak, het gaat niet om een taal die je leert, maar het gaat om welke soort onderwijs die je wil volgen. En onderwijs is niet een taal. Het is eigenlijk de hele pedagogische en didactische setting die je creëert bij een school. Daar gaat het om. Hmm. En wat bedoel ik daarmee? Dat eigenlijk een leerling, eigenlijk als hij school binnenkomt, dat hij veilig moet voelen. En dat hij wil durf fouten te maken. En dat hij durft eigenlijk van een fout te maken, kun je ook leren. Hmm. Dat is onderwijs. Of je nou in het Arabisch krijgt, of in het Frans krijgt, of in het Engels, wat dan ook. Maakt het eigenlijk niks uit.
Ja.
Als je naar mij en mijn verder kijkt naar mijn voorbeeld. Ja, ik heb het gewoon volledig in het Arabisch en ook in het Frans. In de universiteit heb ik het in het Frans gehad. Hmm. Nou, nu in Nederlands. Ik geef alleen in Nederlands. Ik geef ook lekkers in het Engels. Mijn promotie in het Engels. Dus de talen zijn het. Maar één rode draad is, de inhoud is nog steeds hetzelfde.
Ja, ja.
Dus de natuurkunde hier in Marokko is nog steeds hetzelfde natuurkunde. En, maar wat wil je als ouder? Als je hier naartoe komt en je wil voor een lang termijn vestigen en je wil dat kinderen ook weer bijvoorbeeld Arabisch beheersen. Ja, waarom zou ik dan kiezen om een internationale school bijvoorbeeld?
Ja, want dat is toch wel wat heel veel vaak. Ik denk, er zijn altijd 2 dingen die je altijd hoort over Marokko, wat gewoon negatief wordt aangekaart of uitgebeeld of hoe je het ook wilt noemen. Ja. Van ja, het probleem is 1 stukje gezondheidszorg en dan hebben ze het altijd weer het stukje onderwijs.
Ja.
Weet je, dat is denk ik wel ding. En dan altijd een van de oplossingen die dan vele ouders dan zien, is altijd om heel gauw snel voor een internationale school te kiezen. En een Amerikaanse of een Engelse of een Franse of een Belgische zelfs of wat dan ook. Want hoe kijk jij daarnaar?
Nou, klopt. Er zitten wel uitdagingen eigenlijk in die 2 sectoren binnen. Maar alhamdulillah maakt wel Marokko wel stappen erin. Hè. Dus voor als je kijkt naar de zorg, je ziet wel wat stappen. Marokko
kleine
stappen.
Ja,
dus, daar ben ik heel blij.
Jawel, ja, zeker. Ja.
En wat ik ook zag, ik zeg ook dat ze ook wat initiatieven binnen het onderwijs.
Maar het is een stukje angst hoor, excuses. Ja. Het is een stukje angst die, denk ik, leeft in vele ouders.
Ja.
Die stap willen maken. Ja. Die overwegen om naar Marokko te komen. Ja. Maar dan altijd toch wel.
En ik denk, ik begrijp die angst en ik begrijp ook die keuze waarom ze moeten kiezen. Eigenlijk, wat ik net vertelde, ze zoeken eigenlijk naar een veilige omgeving waar een kind eigenlijk veilig kan leren.
Ja, waar je goed terecht gaat.
En helaas, niet helaas, maar het is ook goed dat de internationale scholen bieden dat ook. Ze investeren ook daarom. Hè. Ze nemen ook die pedagogische vanuit het buitenland ook hier. Dus daarom kiezen ze daarvoor. Maar tegelijkertijd willen de ouders dat hun kinderen ook de Arabische en de islam en de identiteit, islamitische identiteit.
Ja, dat is de vraag. Ja,
en dan zie je dat ze gewoon in de weekenden of na schoolsactiviteiten worden, dus Koran en dan leren ze dat.
Hoe zit het bijvoorbeeld dan hier in Tanja? Want kijk, dan hebben we het voornamelijk dan, omdat jij dan, jouw school zit dan in Tanja.
Ja.
En ik denk dan voor de velen dan die kijken, die hebben dan eventueel de mogelijkheid om langs te komen in Marhaba. Ja. Natuurlijk voor meer informatie te komen. Maar Wat je ook vaak ziet en wat ik ook vaak hoor van, ja, oké, dan voor degene die het kunnen veroorloven, ja, die kiezen dan al heel gauw, ja, die gaan dan bijvoorbeeld naar die Amerikaanse school die, ja, dan hier zo zit. Maar ja, is het dan zo dat je inderdaad, je krijgt geen islamitische...
Nee, maar dat zie je dus...
Of is dat wel zo? Krijg je daar islamitische...
Nou, ik denk van niet, maar want sommige de scholen internationaal, als ze verbonden zijn eigenlijk... met een bepaalde overheid. Want als ze inspectie krijgen van een bepaalde overheid... Ja. Dan komt de inspectie en die scholen moeten voldoen aan bepaalde eisen van de inspectie. De onderwijsinspectie.
Van het land waar ze representeren eigenlijk.
Dus ja, de inhoud wordt bepaald eigenlijk door de overheden. Dus als jij als stichting of een ZMB, je valt niet onder een bepaalde overheid. Ja, dan je kan van alles maar maken. Maar deze scholen die vallen onder onderwijsinspectie. Dus die moeten inhoudelijk ook voldoen aan hun eisen. Dus het is alsof je dus onderwijs krijgt in dat land.
Want ik vind het wel heel vreemd hoor. Nu wat. Dus er zijn de internationale scholen. Want ik excuus hoor, ik heb mijn kinderen nooit op zo'n... Ik wil het even begrijpen. Ja, want dan kraakt allemaal dingen in mijn hoofd nu. Ja. Dan denk ik van... Dus de internationale scholen die in Marokko zitten... Die geven dus geen islamitische lessen.
Kijk, wat bedoelen we met islamitische lessen? Dus nou, kijk, als het gaat om... Kijk, als van het Marokkaans curriculum... Dan, ja. Ik denk eerder dat eigenlijk... Ja, islamitische waarden wat je hebt, of de islamitische waarden worden gegeven.
Ja, de waarden,
gegeven,
maar toch, ook, de normen, maar ook gewoon de...
Nou, ik denk van niet.
Ook gewoon de lessen.
Nee. Ik denk als je stel voor dat ik een Nederlandse school hier ga oprichten. Ja? Ja. Stel voor dat ik hier een Nederlandse school oprichten en wil ik een inspectie komt naar mij toe om de erkenning te geven als Nederlandse school. Dan moet ik de Nederlands curriculum gaan aanbieden en volgen. En de inspectie komt...
Om te controleren of je de... Nou,
ik kan nog erbij Tarbiyah Islamiyah geven... Maar dan valt hij... Dus daarnaast kan ik nog steeds doen.
Die mogelijkheid kun je wel aanbieden.
Dat kan ik wel aanbieden. Ik kan van alles aanbieden. Maar het programma wordt het helemaal bol. Dan moet ik de kinderen tot en met zondag eigenlijk les geven.
Oké. Maar dat vraag ik me eigenlijk nu wel heel erg af. Want zeker waar ik me nu wel zorgen om maak is van... Oké, als je als Marokkaan zijnde, je komt vanuit Nederland of waar dan ook. Je komt hier naar Marokko toe. En dan moeten we het nog even checken of het wel klopt. Hoor, ik zou het heel vreemd vinden als je kinderen inschrijft in een school waar...
Het zou niet mijn keuze
islamitische
zijn.
Islamitische jasje heeft
ja,
eigenlijk. Begrijp ik het niet meer.
Nee, maar dat zou niet mijn keuze zijn. Maar het is een keuze van ouders. Sommige ouders die kiezen, weet je, we komen hier een jaartje. Dus een jaar of een jaar of twee. Dan gaan we terug. Dan hebben we een soort een Europees erkende diploma of een niveau. Als we daar naartoe gaan, dan kunnen we makkelijk doorstromen. Maar dat is ook een illusie, laat ik het zo zeggen. Want ook als je het Marokkaanse onderwijs hier volgt, je gaat daar naartoe, wordt die daar getest. Dus je hoeft niet...
Je wordt altijd getest.
Ja. Je wordt altijd getest. Toen ik daar ook een schakelonderwijs had, die wordt altijd getest. Dus wat is de meerwaarde, wat is de keuze? Maar wat ik van die ouders hoor vaak, is dat ze de hele setting een beetje herkenbaar is voor de kids. Als ze vanuit Nederland of vanuit Europa komen, dat in die zitten nog steeds een beetje thuis is. En wij creëren die zitten bij Marhaba School ook.
Ja, ja, ja.
Want we hebben onze team, die bestaat dus echt uit ervaren expertise vanuit Nederland.
Ja, misschien kun je daar wat meer over vertellen.
Ja, wij bijvoorbeeld, we zijn z'n tweeën als bestuursleden. En ik ben van het onderwijskundige kant. En mijn partner is eigenlijk vanuit de ondernemerskant. We zijn een privéschool. Mm-hmm. We hebben gevonden Sim Staffel Gaddari, dat is onze directeur. Onze directeur is ook hier opgegroeid. Hij heeft lesgegeven op basisschool hier in Marokko.
Maar zijn stoel zat
hij komt wel een keer, inshallah, hier. Dat is absoluut een waardevolle expert eigenlijk in dat gebied. Dus hij lesgegeven in Marokko. 35 jaar in basisonderwijs, Nederlands basisonderwijs. Als lesgever, maar ook als adjunct directeur. En hij heeft ook een koninklijk lintje gekregen van Willem-Alexander. Dus met zijn project oude betrokkenheid. Dus we hebben een expert. Alhamdulillah, we hebben hem gevonden en bereid dat hij even deze kant op komt en ons hierin ondersteunen. Dus we hebben absoluut een ruim 40 jaar ervaring in het onderwijs. Zowel in Marokko als in
Nederland.
In Nederland.
Ja.
We hebben in ons... Kijk, wat wij... Als we iets kwalitatief iets moeten neerzetten... moeten we ook experts binnenhalen. Dus de experts... Zonder de experts... kan je niks bereiken, laat ik het zo zeggen. We hebben bijvoorbeeld een dame, de Leweve, dat is een HR-manager eigenlijk in een corporate, zat zij in een corporate, die ondersteunt ons daarin. We hebben Lala Fatima Zohra, die is onze IB'er, dat is een intern begeleidster, dus het zorggedeelte. Die heeft ruim ervaring ook in met een pedagogische achtergrond, maar ook met ervaring met niet spreken, dus ja, de Arabisch, niet sprekende Arabische leerlingen, zeg ik het goed?
Ja.
Arabische, niet sprekende Arabische leerlingen.
Ja, Arabisch niet sprekende, ja.
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 Dus we hebben de Leptisem ervaring ook in het basisonderwijs. We hebben nu wat kandidaten en bij ons eigenlijk, onze team, we hebben echt een strenge selectieprocedure. Mm-hmm. Waarin dus eerst krijgen ze, ons geslissen op basis van die brieven en de cv's. En daarna krijg je een gesprek met de directeur, met Sim Staffa. En daarna, als je daar, krijg je dus een tweedaags training. Dus je moet voldoen eigenlijk een bepaalde eisen voordat je gaat starten. En na die training krijg je een assessment. En na die assessment dan pas word je aangenomen. En dan zitten wat, we hebben zitten kandidaten. We hebben een Surinaams broeder.
Nog een Surinamer?
Surinaams broeder.
Oh, oké dan.
Arabisch, die spreekt
Arabisch. Arabisch spreekt
ja, dus in Egypte gestudeerd, in Medina gestudeerd. Dus inshallah, dus tijdens open dag is hij ook daar.
Daar gaan we trouwens nog wat beelden laten zien. Of misschien kunnen we dat even zo doen. Of kan je misschien even toelichten? Want we laten de beelden zien eigenlijk van de toekomst. Eigenlijk morgen. Het is eigenlijk pas morgen.
Ja, het is morgen de open dag, ja.
Maar we laten zien hoe het eigenlijk morgen eigenlijk een beetje...
Een impressie eigenlijk van onze open dag, ja. Dus we hebben ook krachten vanuit Marokko. Dus en dat wil ik ook even benadrukken. Dus eigenlijk in Marokko zit er zoveel potentie. Gisteren, en deze had ik eergisteren en gisteren ook training gegeven. Echt enorme potentie zie je dat. Maar op een of andere manier hebben ze niet geleerd hoe ze kunnen bijvoorbeeld presenteren. Dat is eigenlijk wat een beetje tekort is in het Marokkaans onderwijs. Mm. Dat zijn die skills, de soft skills. Dat hebben ze ook, we hebben het eigenlijk meegenomen vanuit Nederland hier. Dus we hebben een podium in de aula waar de kinderen hun producten kunnen presenteren. Bijvoorbeeld een filmpje of iets hebben gemaakt of wat dan ook. Dat ze ook dat zelfvertrouwen kunnen vergroten. En ik zag gisteren, ik zag twee kandidaten. Ik dacht, nou, er zit zoveel potentie in. Je onderschat eigenlijk je expertise. Dus wij willen ze ook helpen om die naar een hoog niveau eigenlijk op te tillen.
Ja.
Dus dat is heel fijn. Dus eigenlijk onze core, of de kernteam, die bestaat voornamelijk uit expertise uit Nederland.
Ja, dat is...
Dus dat is echt... Dan heb ik het dus over diegene die ook Arabisch spreekt, maar ook Nederlands en expertise vanuit onders. Dat is echt cruciaal, want... We nemen dus een bepaalde methodiek vanuit Nederland hier naartoe. Dus je moet ook expertise daarvan uithalen. Hmm. Dus dat is heel fijn. En waren ook gisteren ook een andere kandidaat. Dat zie je het verschil tussen de Marokkaanse kandidaten en de Marokkaans-Nederlands kandidaten. De lokale Marokkanen die hebben enorme inhoud. Echt, als het over iemand over tarbiyah islamiyah, dan is hij echt heel ver. Hmm. Heeft hij heel veel kennis. Maar als ik hem laat presenteren bijvoorbeeld, dan zie je dat hij me een beetje daarmee voorstelt. Aan de andere kant heb je de andere kandidaat vanuit Nederland, die hebben wel minder kennis.
Maar die kunnen het mooi openen.
Maar binnen een kwartiertje heeft hij al een presentatie klaargelegd en dan staat hij erop en dan gaat hij allerlei dingen vertellen. Over hem. En wij willen die eigenlijk
samenbrengen.
Ja. We willen gewoon die samen met elkaar brengen. Hopelijk, inshallah, ook onze kinderen toekomstig met een sterke inhoud. Maar ook de vaardigheden, hoe zij met allerlei uitdagingen van het leven kunnen omgaan.
Ja, ja. Nee, mooi, mooi. En ik denk dat je natuurlijk wel begrijpt dat vele ouders zich wel ook zorgen maken. Bijvoorbeeld voor de kinderen die bijvoorbeeld nu opgroeien in Nederland.
Mm-hmm.
Dan heb ik de bekende verhalen, dat kennen we allemaal wel, weet je, de lentekriebels en et cetera. Want hoe kijk jij daarnaar? Want begrijp je die bezorgdheid ook van veel ouders daar?
Absoluut, ja. Nee, absoluut. Maar het is alles relatief, hè, hoe je bekijkt. En als we kijken bijvoorbeeld naar onze ouders, wij denken dat we het heel moeilijk hebben in Europa nu. Maar als je kijkt naar wat de eerste generatie meegemaakt heeft, nou, dat is echt 10 keer of misschien 100 keer zwaarder. Er waren geen moskeeën, er waren geen halal eten. Er was niks daar. En ik dacht, als je dat documentaire bekijkt...
Dat zijn de uitdagingen.
Dat zijn echt de uitdagingen. En ik snap die uitdaging. Maar die uitdaging heb je ook hier. Want de hele sociale media, dus alles wat buiten eigenlijk de grenzen, die komt binnen, ook binnen je huis. Dus die uitdagingen heb je ook altijd. En wat ik ook heel fijn vind, kijk, in Nederland wil ik ook bijvoorbeeld, dat is eigenlijk, ik ben behoorlijk dankbaar aan die mensen in mijn carrière in Nederland. Dat zijn echt heel veel betekenis kunnen geven aan mijn carrière, maar ook aan dit project. Dus eigenlijk, zij hebben mij ook, zij hebben een bijdrage geleverd, om mij hebben gevormd.
Tot. Ja.
Maar als we kijken naar de zorg die de ouders hebben, dan snap ik hem heel goed. En als we kijken naar het klimaat daar, en naar het politieke klimaat daar. Maar ja, mensen willen graag rust hebben. Ze willen gewoon een fatsoenlijk leven waar ze niet worden aangekeken als minderwaardige persoon binnen de samenleving bijvoorbeeld. Nou, dan zoeken ze bijvoorbeeld een omgeving waar het eigenlijk met hun culturele of identiteit matcht of een overland.
Maar ik geef altijd een voorbeeld over mezelf hoor. En ik weet dat velen hier ook echt wel struggles mee hebben gehad. En dat. Ik herinner me dat als ik op school zat, bijvoorbeeld, onzekerheid was echt tot aan de top.
Ja.
Schaamte, alles wat er werd gezegd. Alleen als mijn naam al werd geroepen, bijvoorbeeld midden in de klas, je werd helemaal knalrood. En ik werd helemaal hysterisch.
Ja.
Is dat iets wat je zelf ook zo hebt ervaren in jouw jongere jaren? Want kijk, de vraag die ik heb is van, zul je als Marokkaan zijnde dan... Van ouders die bijvoorbeeld in Nederland hebben geleefd en die dan bijvoorbeeld terugkomen naar Marokko toe. Mm-hmm. En dan hun kinderen dan die hier naar school toe gaan. Mm-hmm. Ik geloof sterk dat het natuurlijk een heel andere ervaring zal zijn. Ja. En niet hetzelfde ervaring die velen hebben meegemaakt, denk ik, als kind in Nederland. Mm-hmm. Want die zitten in een hele multiculturele samenleving. Ja. De verwachtingen zijn misschien veel hoger.
Mm-hmm. Je bedoelt daar of hier? Maar...
Misschien daar, denk ik. Ja, dat de verwachtingen daar misschien veel hoger zijn. Omdat die onzekerheid. Ja. Je komt vanuit een hele andere cultuur. Thuis is het een hele andere situatie. Mm-hmm. Op school. Dan heb ik het altijd over mezelf. Hè. Ik schets altijd mezelf een beetje hierin. Maar ik weet dat velen dit ook hetzelfde hebben ervaren. Die daar echt op school hebben gezeten. Zal dat dan echt, denk je, een hele grote verschil maken? Denk je van, als de zoals ik... Ik heb daar op school gezeten, maar ik laat mijn kinderen nu hier in Marokko op school zitten. Maar zij zitten wel met allemaal Marokkaan om hun heen. Weet je? Het is wel hun eigen volk. Weet je? Het is niet meer van dat je... Zouden ze anders. Zich anders voelen?
Ja, nee. Ja, in de zin bij...
Hebben deze vraag al eerder gehad?
Ik heb daarover goed over nagedacht. Dat op het moment dat deze kinderen deze kant doen, hoe gaan ze de omgeving ervaren? Want we zien dat heel veel kinderen die kunnen niet hun draai vinden eigenlijk binnen de Marokkaanse samenleving, omdat ze een bepaalde achtergrond hebben. Ik denk van, ze zullen wel prettig voelen omdat ze niet meer hoeven te verdedigen waarom zij dingen doen zoals ze eigenlijk doen.
Vooral de bijvoorbeeld de Ramadan of het gebed of feestdagen.
Klopt. Alles valt dat weg.
Het vervalt, begrijp je?
Dan vervalt hij helemaal, dan blijft het er.
Dat is voor mij wel echt, als ik zelf soms terugdenk, het is niet van, ik zit hier absoluut geen slachtofferrol te spelen, want ik vind het ook weer heel fijn dat ik daarmee ben opgegroeid en dat ik... fijn is ook weer een groot woord, maar ik bedoel, er zitten ook mooie dingen eraan.
Absoluut.
Maar het heeft ook weer natuurlijk, wat me wel heel vaak heeft geraakt, en dat was inderdaad bijvoorbeeld dat je vooral vanuit religieuze, dat je altijd moest, je kent het wel, hè? Dat je, het is Ramadan, nu moet ik weer een hele maand gaan vasten, maar dan ben je natuurlijk al wel wat veel ouder. Maar ik deel mee op mijn 10e, 11e deed ik al op. Ja. Zeker wel soms gewoon een hele maand.
Pak het voorbeeld van Ramadan. Hè? Dus dat zijn een goede voorbeelden. Ja. En hoe vaak heb ik nu gehoord, ook geen water. Hè? Dus dat vragen ook geen water.
Standaard dingen.
Het is gewoon standaard. Het is wel een keertje een grapje eigenlijk. Het is heel lang geleden op Facebook. Ze gewoon allerlei antwoorden op die vragen die elke keer worden gesteld. En waarschijnlijk ook door elke keer eigenlijk door hetzelfde persoon eigenlijk worden gesteld elke jaar. Hè? Ja, hier hoef je dat niet meer eigenlijk te beantwoorden. worden. Dus als je hier bent als Marokkaan, dan of wat terug. Want ja, vanzelfsprekend, iedereen weet wat Ramadan is. En je bijvoorbeeld of daar jezelf moet gaan verdedigen, of iemand iets geks heeft gedaan of wat dan ook, en dan word je dus aangesproken. Maar Zakaria, wat denk je hierover? Ik vind alleen maar die vraag al toxic, like het is al een beetje gift. Nee, wat denk je nou? En ik gebruik wat sarcasme daar in mijn antwoord daar terug. Maar het klopt, op het moment dat ze hier zijn, hebben ze hoe ze die vragen niet meer te beantwoorden. De kinderen en de ouders.
Maar het is ook gevoelsmatig weer.
Ja. De druk gaat omlaag.
Maar dat je dan veel zelfzekerder eigenlijk het leven ingaat.
Ja.
Als kind. Presteer je dan ook niet beter?
Oh, absoluut. Nee, absoluut. Als je die spanning weghaalt van die kinderen, dat ze eigenlijk gaan focussen op iets anders. Niet meer eigenlijk focussen op de reactie op een vraag, op een gedrag van iemand. Nee, ik focus op mezelf. Hoe kan ik gewoon mijn leven verbeteren, dus in de toekomst? Dat is een hele andere energie weer, hè? Als we terug naar de energie. Dat is een hele andere energie. De andere is meer afstotend, dus een reactie op iets. Maar de andere is meer eigenlijk verbindend. Kijken, oké, hoe kan ik verder? En dan kan je het wel makkelijk samenwerken. En aan dat vertrouwen die wordt ook steeds groter en groter op die manier. Waar wel de uitdaging ligt eigenlijk hier, op het moment dat je eigenlijk de manier van denken loopt. De manier van denken, dat is anders. We zijn, ik ben wat ouder toen ik naar Nederland gegaan ben. Maar als je daar geboren getogen bent, ik denk wel anders dan de lokale Marokkanen. En anders in de zin hoe je dingen naar dingen kijkt, hoe je dingen aanpakt. En ik geef een voorbeeld. Ik heb gisteren bijvoorbeeld tijdens de training heb ik gezegd, oké, je moet een lessituatie creëren en je gaat iets uitleggen. In Nederland ben je een beetje to the point. Hè? Dus je zegt, oké, het doel is dit, we gaan dit en dit. Binnen twee minuten was die docent uit Nederland was hij klaar. Marokkaanse collega, lokale collega, die begint eerst met een verhaal. Heel lang verhaal en dan pas komt hij tot een conclusie. Bij Nederland is eigenlijk begin je met een beetje wat het idee is en dan ga je dat uit toelichten. Dat zijn twee manieren van hoe je naar de verhalen kijkt. En dat maakt het wel lastiger in de communicatie met sommige mensen. Dus als jij zegt, jij wil bijvoorbeeld to the point zeggen tegen iemand, zeggen, niet let hem doen, het is klaar. Dan geef me drie van die en twee van die. En dan zeggen, oké, een andere wil even toelichten waarom jij drie van dit wil hebben, waarom van tweede. En dat is de narratieve lijn die je moet creëren. En daar zitten wat worstelen. Op een gegeven moment kom je zelf erachter. Oké, op deze manier wordt gecommuniceerd binnen de samenleving. En dan leer je daarmee omgaan. Dat is ook wat we ook meenemen in ons project. Dat we niet alleen maar de kinderen dat leren, maar ook ons team. Dus we trainen onze team. Dus ik ben ook hier gewoon de eerste twee maanden volledig gefocust op mijn team. Om ze te trainen van beide groepen. Hey, wees bewust hoe je communiceert met deze kinderen. Want eigenlijk de helft van onze kinderen komt uit het buitenland. Die zijn nu ingeschreven bij ons.
Okay. Dus maar er is nog plek voor mensen om in te schrijven?
Nee, er zijn zeker plekken om te schrijven. Er zijn wel plekken. Dus eigenlijk we moeten
gewoon aanmelden via de website, neem ik
aan? Op de website kan je gewoon daar aanmelden, inschrijven. Dus kunnen via de website kan je inschrijven. Ja. En dan kom je zijn er vragen.
Je kan gewoon via de website kan je inschrijven?
Via de website kan je inschrijven. Ja, we hebben gewoon een inschrijfformulier waar alle gegevens die nodig zijn, die staan. En daarna krijg je dus een intakegesprek voor je met onze directeur of onze met IBR. En dan kijken we naar de behoeftes en kijken we of het eigenlijk met elkaar matchen of niet. Zijn we de juiste school voor jou en dan bent u ook de juiste kind voor ons. Dus. Maar er zijn nu nog steeds plekken en we willen niet in één keer vol zijn. We hebben een bepaalde maximaal aantal leerlingen gesteld, zodat wij ook de kwaliteit van onderwijs kunnen waarborgen.
Ja, ja.
En dus dat is wel een heel belangrijke onderdeel. Het is maar de manier hoe je naar het leven kijkt en hoe je dat benadert en communiceert. Dat zie je wel. Los van de kinderen gaan we ook workshops aan ouders geven. Hoe ga je om met de struggles, met de uitdagingen die eigenlijk in Tanzania of in Marokko zijn. En dus het is een soort community centrum die wij willen creëren voor kinderen, maar ook voor voornamelijk eigenlijk onze Belgische, Nederlandse mede
Maar eigenlijk dus waar het op neerkomt is dat je dus eigenlijk... wat je dan uitgelegd hebt met het project Marhaba... is dus eigenlijk als je gaat kijken dus naar de Marokkaanse curriculum...
Ja. Ja,
dat het inhoudelijk gewoon veel sterker is.
Ja.
Maar de methodiek daar ontbreekt bij vele scholen.
Ja.
Of in het onderwijs in het algemeen eigenlijk in Marokko.
Ja.
Maar door dit eigenlijk samen toe te voegen... dat dus met de juiste aanpak en de juiste ervaring vanuit Nederland... dus de juiste methodiek... door dat eigenlijk samen te smelten en samen te voegen met de Marokkaanse curriculum...
Ja.
Ja, dan heb je toch eigenlijk een veel betere school dan in Nederland.
Je hebt ideale formule.
Huh?
Laat ik het zo zeggen, niet omdat het mijn project is, maar daar geloof ik heilig in. Dus daar zit mijn passie. Dus eigenlijk een hele sterke inhoudelijk academisch curriculum. Maar je hebt ook een pedagogische aanpak die eigenlijk bij onze cultuur ook past. En bij onze identiteit ook past. En dan heb je dus een samensmelting van twee krachten, waarvan je een prachtig, ik noem het geen product, maar waar je een prachtig vorm kan geven aan een bepaalde identiteit van een kind, maar ook met niet alleen maar kennis, maar ook vaardigheden. Dus hier eigenlijk Marokko is zich heel goed in kennis, maar nauwelijks vaardigheden en wij doen allebei. Dat hoeven niet eigenlijk te kiezen. Dan de vraag die we ook vaak gesteld, waarom zou ik voor jullie school dan gaan kiezen in plaats van een internationale school? Hè? Maar het gaat om wat is jouw vraag, wat is jouw behoefte als ouder? Wat wil je nou? Wil je eigenlijk uiteindelijk dat het kind leert hoe hij of zij kennis kan vergaren, maar ook de vaardigheden krijgt hoe hij of zij een vorm kan geven aan zijn leven. En met behoud van zijn eigen identiteit. Dan is Marhaba eigenlijk het antwoord. Als je onzeker daarover bent, of je hebt nog wat vraagtekens of wat dan ook. Ja, we zijn altijd bereid om daar die vragen in gesprek met jullie te gaan. Dan om te kijken, waar ligt de behoefte en een beetje toelichten. De laatste was wel een vraag van een ouder. Ik zit, Zakaria, te echt twijfelen tussen jullie school en een internationale school hier. En toen heb ik uitgelegd, maar wat is je doel dat je eigenlijk... Wat was je doel toen jij hier naartoe kwam? Maar wat wil je? En vaak zit hem eigenlijk dat het Arabië, Arabisch en Islamitische identiteit. Ja, en dan toevoeg ik ook, maar waarom wil je dan naar de internationale school? En toen hebben ze gezegd, oké, maar daar is het wel pedagogisch en dat is ook fijn. Oké. Maar we hebben het ook. Dus het is wel een ideale concept. We willen dat niet beperken tot Marhaba school. We willen ook de andere scholen laten meeprofiteren met de expertise die wij binnen hebben. Dus we hebben wat contacten met de andere scholen waar we ook de samenwerking zoeken. Het is niet dat wij... het zit wel een economische belang daaraan. We willen ook. Het is een onderneming ook. Natuurlijk zitten we een financiële winst aan. Dat willen we ook, want de mensen die daaromheen, die werken niet gratis.
Ja, nee, maar jullie hebben ook, misschien kunnen we ook wat meer vertellen over de missie uiteindelijk. Van wat waar willen jullie uiteindelijk ook naartoe met het Marhaba-project?
Ja, waar wel eigenlijk, we starten met een basisschool. Een idealiter willen we eigenlijk tot en met de universiteit willen. Dus eigenlijk en niet alleen maar in Marokko, maar gewoon wereldwijd, laat ik het zo. Onze droom is heel groot.
Ja, ja, ja.
Dus wel echt. Nou, je moet wel klein beginnen altijd. Als het lukt om met een gezonde groep te starten, met een gezonde en met een goede personeel te starten, dan gaan we heel snel schakelen, inshallah, naar een middelbare school. En als dat zo is, dan gaan we weer naar middelbare school. Maar dat is dus eigenlijk de dunyawi, het is meer dat je uiteindelijk onze grote missie is dat als wij deze kinderen kunnen helpen, iets kunnen planten in deze kinderen en later iets moois van kunnen maken, ja, dat is de beste sadaqa jariya die je kan hebben.
Zeker.
Als we weggaan, ik ben net vorige week 50 geworden. Vorige week.
Ja.
En ik dacht, dus we zitten...
Ja, maar je hebt nogal wat...
Tweede helft, inshallah, Rabbi. Maar dat is wel echt, voor mij is het wel echt ideaal als je daar iets van betekent. En ik zou je een voorbeeld even noemen, wat eigenlijk een tijdje geleden mij raakt. In Inkhuizen, dus er was een 40 jaar bestaan van die school, werd ik uitgenodigd. En toen kwam een volwassen jongen, dus eigenlijk iemand van 20, 22 jaar oud. Ik zei, hey meneer, herkent u mij? Ik zei, nee, ik weet niet. Ik zei, ja, ik ben Jim. En ik zei, wie is Jim? Toen zei ik, ja, ik zat bij jou in MAVO 2 op die school.
Oké, je was een leerling.
Dat was een leerling, ja. En toen zei hij, oké, ik heb precies jouw advies gevolgd.
Oké.
Okay. En toen zei, wat was mijn advies? Zei, nou, u zei tegen mij, doe maar een MAVO, en dan een MBO, en dan een HBO. En hij wilde een bepaalde opleiding, zijn een biochemische opleiding okay. waarschijnlijk. En toen zei, ja, dat herken je niet. Dus herken je dat ik dat ooit heb tegen jou gezegd. Maar dat zijn wel heel subtiele dingetjes, wat het echt heel veel betekenis kunnen hebben.
Ja.
En toen dacht ik, oké, maar als ik kijk naar de behoeften en de noodzaak in Marokko, voor alle deze kinderen die eigenlijk hier rondlopen, als ik daarvan iets van betekenis kan zijn, maar het zou toch prachtig zijn als het met jouw idee iets kunnen maken waar miljoenen mensen, ja, dan heb je allemaal hassanat erbij.
Ja,
dat is een bagage die eigenlijk, de meeste bagage die we nodig hebben. Dus dat is dus de morele kant daarvan. Je hebt ook een financiële kant daarvan eigenlijk. Dus de doelen. Maar de morele is veel zwaarder. En iedereen die bij eigenlijk ons komt werken, checken we of wij eigenlijk ons ideale matchen met elkaar. Dus het is wel, je onderhandelt over je salaris, je onderhandelt over het financiële aspect, maar je onderhandelt ook over, oké, wat zijn jouw idealen, wat is jouw visie en wat is passie. Ja. Als ik nu even kijk, wat willen we ook later in de toekomst? En ik trek hem even wat breder dan alleen maar Marhaba school. Kijk naar de toekomst van het onderwijs. Zowel hier in Marokko, maar ook in Nederland. Vroeger was eigenlijk kennis beperkt tot een bepaalde groep.
Hmm.
Die had eigenlijk kennis. Dus je moest via een school of via, dan krijg je die kennis. Anders krijg je dat. Maar nu kennis is overal. Dus je,
ja, maar dat is ook wat ik me afvraag, Zakaria. Kijk, door middel van allerlei nieuwe technologieën, en onder andere dan bijvoorbeeld AI, maar ook op een gegeven moment dat mensen gewoon wel wat bewuster het leven ingaan en op een gegeven moment ook van beseffen van, het onderwijs is eigenlijk, hoe ik er naar kijk, is van, het is gecreëerd om uiteindelijk een bepaalde positie in de maatschappij te hebben. En daar kies je uiteindelijk voor van, wat vind je leuk om te doen of zo. En dan ga je daar die kant op en dan studeer je af.
Mm.
Maar het is ook wel een stukje, ik denk vooral het stukje van, als je goed kan onthouden, dan dat is ook waar de toetsing op is gebaseerd.
Ja.
Maar er zijn een heleboel mensen die niet goed kunnen onthouden.
Ja.
Want meestal draait het ook niet vaak alleen om onthouden. Het is ook vaak, je kan goed zijn in onthouden, maar je ziet ook vaak weer een hele andere type die bijvoorbeeld heel creatief is.
Ja.
Weet je, want hoe kijk jij daarnaar? Want maak jij je daar een beetje zorgen om?
Ja, absoluut. Dus dat is een van de dingen waarom ik voor Marokko heb gekozen.
Even buitenom.
Nee, maar het is dus ook waarom ik voor Marokko heb gekozen. Omdat bijvoorbeeld in Nederland is alles dichtgetimmerd. Dus eigenlijk in de zin, dus je moet die einddoelen, dus de inspectie, controle de scholen op de slagingspercentage, de doorstroomcijfers, allerlei. Maar dat zie je helemaal terug eigenlijk in de lesgeven. Dan zie je dat de kinderen allemaal huiswerk krijgen. Toetsen. Voor mij is het veel breder. Dus daarom is het eigenlijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind staat centraal.
Mm.
Het model dat wij eigenlijk gebruiken binnen onze lessen, dus is een model dat combineert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
Ja.
En kennis en vaardigheden met elkaar.
Okay. Dat
ga ik een keertje misschien later meer uit vertellen. Maar die gaan samen.
Ja, want vooral de soft skills vind ik heel belangrijk. Ja. Want hoe zit het daarmee? Weet je?
Nou, ik zou bijvoorbeeld zeggen. Dus een voorbeeld vanuit mijn eigen ervaring. Dat was toen in Haarlem.
Hmm.
En ik had een meisje die was behoorlijk onzeker. HAVO 5. Die heeft over een week een centraal examen. Die kwamen naar me toe. Meneer, kunt u mij even helpen over natuurkundeopgave? Blablabla. Nou, prima. Kom, en ik zat met haar. En op een gegeven moment zag ik, nou, het gaat niet om de kennis eigenlijk. Het gaat om dat je eigenlijk zelfvertrouwen moet krijgen. Dus ik ging dat gesprek, ik zei tegen haar, pakken we die boeken. Die liggen we hier neer. En dan gaan we met elkaar over een bepaalde andere punten met elkaar in gesprek. Totaal een hele losse gesprek. Ze kwam tot rust. En ze heeft eigenlijk de hoogste cijfer die zijn. Ze heeft een 7,2, weet ik nog steeds. Gemiddeld voor het centraal examen. Ze heeft het nooit gehaald eigenlijk bij op school examens gehaald. 7,2. Mm. Heel goed. Wat er nodig was, eigenlijk een beetje een zetje geven in haar zelfvertrouwen. En dan kijken we naar soft skills. We hebben bijvoorbeeld in het model hebben wij een verhaallijn. Waar begin je? Hoe begin je? Welke vaardigheden daar heb je voor nodig om bijvoorbeeld kijken. Je hebt convergerende aspecten, divergerende aspecten. Wanneer trek je een conclusie? Wat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om conclusies te trekken? Of wanneer ga je dus creatief dus allerlei ideeën verzamelen? Er zitten allemaal die elementen zitten in onze lesmethodiek daarin. En het gaat niet als iemand bijvoorbeeld... Stel voor, iemand komt net binnen. Jij als docent moet behoorlijk flexibel zijn... en allerlei manieren proberen te gebruiken... om kinderen een beetje gerust te stellen.
Hmm.
Als jij een docent bent die zegt... ik doe alleen maar dit... ik kijk niet naar wat eigenlijk een kind nodig heeft op dat moment. Hmm. En dan matchen die twee dingen niet bij elkaar. Jouw daden als docent of jouw gedrag met de behoeften van het kind. En ik maak dus die docenten wel bewust. Hou rekening mee als iemand naar binnen komt. Voornamelijk als hij vanuit het buitenland komt, in dit geval in Marokko. Hou rekening mee, dat is eigenlijk een thema om te hechten of hechten eigenlijk. Het speelt helemaal een rol. En dat iemand meer eigenlijk een comfortzone moet aan het zoeken. Creëer dat voor dat kind.
Hmm.
En dat maak even wat losjes, grapjes. Daarom hebben we ook binnen onze team gekozen om mensen die sowieso of Nederlands moeten kunnen spreken of Engels moeten spreken. Dus als je ook als local Marokkaan, dus vragen we wel dus een van deze twee, voornamelijk Engels. Zodat je makkelijk kan communiceren met het kind wanneer hij vastloopt. Dus als iemand bijvoorbeeld, het kind... Die is net 2-3 maanden hier op school. En op een gegeven moment dan loopt hij emotioneel vast. Dan heb je wel toch iemand die hem kan helpen en met de juiste taal kan met hem in gesprek gaan. Dus dat is om hem gerust te stellen. En aan de andere kant is wel het leren presenteren. Hoe sta je? Ik ga van toen met mijn personeel verder. Dus in welke kleding draag je? Welke kleur van de kleding draag je? En waar moet je op het podium staan? En welke hoek neem je eigenlijk? Dat zijn wel kleine dingetjes. En wees wel, maak het concreter, maak het to the point. Ga niet verdwalen in jouw verhaal.
Hmm.
Dus zijn allerlei kleine, bijvoorbeeld de onderzoeksvaardigheden. De onderzoeksvaardigheden bijvoorbeeld, hoe ga je analyseren? Hoe ga je bijvoorbeeld oriënteren op onderwerpen? Of hoe ga je informatie zoeken? Dat zijn allerlei vaardigheden die juist eigenlijk nu zo essentieel eigenlijk voor de toekomst van het onderwijs. Informatie ligt overal. Maar wat is de juiste informatie? Wat is de juiste? Dus overal kan je dus iets vinden over geschiedenis of AK of aardrijkskunde of wiskunde of natuur. Maar hoe bepalen, hoe weet je wat het eigenlijk juist is of wat niet? Dat is de grootste uitdaging voor het onderwijs in de komende 20 jaar. Dus AI kan iets nu creëren waar je denkt, nou, dat klinkt logisch. Maar waarschijnlijk inhoudelijk klopt dat helemaal niet.
Nee, zeker niet. En een van de aspecten, denk ik, waar ik ook vaak vind dat wat echt ontbreekt, bijvoorbeeld in het huidige onderwijssysteem, wat we nu hebben op dit moment, is waar ik dan ook zelf gewoon echt achteraf ben achtergekomen, is vooral het stukje, ik denk wat vaak ook veel belangrijker is eigenlijk, is het stukje emotionele intelligentie. En dat is denk ik wat bij mij echt altijd het meeste zorgen, waar ik me het meeste zorgen om maak. Weet je, want dan is het, dan zijn we maar constant altijd maar, dus eigenlijk kinderen eigenlijk aan het beoordelen op basis van hun intelligentie, waar ik het net over had, van ja, de dingen kunnen onthouden, et cetera, dingen. Maar we vergeten heel dat belangrijke stukje van de emotionele intelligentie. Ja. Want als je dat weet onder controle te hebben en je weet daarmee om te gaan, je weet dat te begrijpen, je weet daar je intelligentie in te ontwikkelen, ja, dan maak je in mijn ogen eigenlijk een heel andere kind. Wordt een heel andere persoon.
Volledig mee eens. Ja. En ik denk dat is eigenlijk voor mij, dus als we noemen het de holistische aanpak. Dus die pakt eigenlijk tussen de ontwikkeling van een kind van alle kanten. Dus het is niet alleen maar kennis en bepalen die soft skills, maar ook van het sociale emotie. Hoe ga je met elkaar om? Vooral bewust, eigenlijk bewustzijn van je gedrag. En bewustzijn van gedrag betekent niet dat je dus een sticker opplakt of dat een goed of slecht is. Nee. Het is wel een gedrag die je toont. Kan je wel jezelf beschadigen of kan je iemand uit? Dus juist stimuleren om een contact te maken, verbinden met anderen. Dus die gesprekken moet je eigenlijk voeren. En waar begint het? Begint het met jouw personeel zelf, dus met jouw docenten. Die moeten eerst bewust zijn van hun sociale en emotionele bagage. En vaak is het vaak, dat zien we als volwassenen, we nemen onze bagage, emotionele bagage mee. En we besteden het uit af en toe. Of aan je eigen kinderen. Of aan de kinderen in de school. Of je medewerkers die je hebt. En als je daarvan bewust bent. Dan kan je wel iets meer bereiken. Dus je weet af en toe, oké, als iemand iets vertelt over dat onderwerp, dan kan hij mij raken, laat ik het zo zeggen, omdat ik een bepaalde ervaring had. Maar als ik daarvan bewust ben, hey, dit is mijn ontwikkelpunt, nou, dan zoek ik op, hoe kan ik het versterken? Dat maken we wel ook in onze programma. Dat is wat ik mee bedoelde, de didactisch-pedagogisch gedeelte. Dat zit er gewoon
in. Dat zit er eigenlijk
zit er gewoon in.
Okay.
Dus dat is dat parallele wat ik naar de, je hebt bepaalde fases. En elke fase is herkenbaar een bepaalde gedrag in een bepaalde emotionele toestand.
Mm.
En dat tackelen we elke keer. En die training die we afgelopen 2 dagen hebben gegeven, hebben we een beetje dus een beginnetje aan gegeven. Dus als je hier bent, wees dan aan. Wat maakt het eigenlijk? Hoe exceleer je in deze fase wanneer je dit en dit en dit? Mm. Dan laten we filmfragmenten zien dat het beter illustreert. En mensen kunnen veel beelden zien. En het is wel veiliger. Je praat niet over jezelf, maar je praat eigenlijk via een beeld over jezelf.
Mm.
En die trein zijn zo cruciaal. Daarom is het, onze selectie is echt zo cruciaal, dat voordat ze eigenlijk voor de klas gaan staan, moeten ze
dat
de bagage hebben.
Ja, dat is een goede.
En ben ik wel een beetje eens, is dat eigenlijk nu is het helemaal gemengd met de emotionele intelligentie. Als je kijkt naar wat gebeurt met eigenlijk niet alleen met sociale media, maar het hele internet. Wat je allemaal binnenkrijgt en wat het op sociale vlak jou aandoet. Daar hebben wij nog steeds geen antwoord op. Maar het belangrijkste is, en dan onderwijs speelt een echt cruciale rol.
Hmm.
Als wij in de basisschool dus zonder mobiels, dus nou 8 uur per dag, dat je de kinderen hebt, en hun weerstand kan verhogen, op het moment dat ze eigenlijk worden geconfronteerd met deze beelden of met deze uitdagingen, hebben ze wel tenminste wel een bepaalde weerstand opgebouwd. Dat het met succes kunnen een beetje tegenhouden en dan verder eigenlijk in een positieve zin kunnen groeien.
Jazeker. Hey, maar inderdaad, toen je het had bijvoorbeeld over AI, want dat is ook denk ik iets wat we zien, is dat de kans gewoon heel erg groot bestaat of het gaat gebeuren. Ik denk dat we het vaak misschien niet 1-2 snel geloven,
ja.
Maar dat heel veel posities gaan verdwijnen. En ik denk dat je binnenkort misschien, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar dat je geen advocaten meer nodig hebt, misschien ook geen rechters, misschien ook geen dokters meer, weet je, omdat zelfs robots kunnen precisiewerk doen.
Ja.
En misschien nog veel beter dan dingen. Die maken bijna geen fouten. Weet je, dus dat het op een gegeven moment dan tegen andere functies in de maatschappij.
Ja.
Weet je, waar we dan op een gegeven moment dan toch wel. Wordt dit veel besproken trouwens binnen de onderwijs?
In Nederland is er wel een klein beginnetje gemaakt. Hè? Dus hoe ga je met AI? Hoe kun je AI gebruiken binnen je eigen lessen? Maar het gaat voornamelijk daarom, hoe laat je AI jou dus de toetsen nakijken? Dus, ik geef een voorbeeld van beroepen die gaan voorbij. Ik weet dus in Nederland is zo'n creatief marketingbureau. Die had 15 medewerkers en die heeft op een gegeven moment gezegd, nou, ik heb alleen maar 2 nodig. Maar die 2 moeten dus creatief zijn, dus hebben een creatieve bagage
mee. Dat is wat ik bedoel, ja.
En daar komt het. En die moeten kunnen goede props schrijven.
Ja, ja, dus dan op een gegeven moment, ja, kijk, ik ben het helemaal met je eens. Maar dat wordt ook gezegd, hè. Als er bepaalde, natuurlijk een heleboel functies in de gemeenschap gaan verdwijnen, dan we creëren ook weer een heleboel nieuwe. Daar ben ik het wel mee eens. Ja,
en dat zijn die toekomstige vaardigheden. Dus daarom zijn we begonnen met de media, dus met de algoritmische ruimte. Dus dat is heel cruciaal. Kunnen we daar misschien wel op anticiperen dat ze ook die vaardigheden alvast nu kunnen voorbereiden?
Maar zeker ook het stukje het emotionele intelligentie, waar we het net over hadden. Dat is iets, denk ik, niet wat een robot ooit zal kunnen.
Ik geloof dat niet.
Nee.
Vanuit mijn. Mijn onderzoeker. Dat quantum gedeelte. Ja, kijk,
dat die empathie met je zal hebben.
Ja. Ik denk het niet. We kunnen dat wel simuleren.
Ja.
Zover waar je denkt. Je hebt het gevoel dat het zo lijkt. Maar dat is het niet. Nee, daar ben ik wel met je eens.
Ja.
Kijk af en toe. Kijk, de quantum chemie. Op het moment dat ik zeg. Ben gepromoveerd in quantum chemie. Een PhD in quantum chemie. Het is ook dus een ingewikkelde. Maar het is de meest simpele wetenschap.
Mm.
Het is gewoon een interactie tussen vergelijkbare deeltjes.
Mm.
Het is zo complex.
Wij bestaan ook uit deeltjes.
Ja?
Wij bestaan ook uit deeltjes.
Nou, ja, of golven.
Ja.
Ik maak het nog.
Ja, maar we gaan nog dieper.
Nou, dan gaan we nog verder. Ja. Maar dat was wel grappig. Dus ik zeg, nou, zo ingewikkeld lijkt het, maar het is zo simpel. En ondanks dat, we berekenen waarschijnlijkheid. Het is niet eens exact.
Mm.
En het is ook de meest exacte wetenschap. Dus die berekening die klopt behoorlijk.
Mm.
Dus Maar dat is het simpelste. Als je kijkt naar de interactie tussen mensen, dat ieder mens is anders. En die heeft,
uniek op zijn eigen manier, ja.
Juist.
Ja.
En die heeft enorme variabelen aan. En die kunnen allerlei invloeden hebben op de interactie tussen twee mensen. Enorm. Nou, computer kan heel veel interactie simuleren. Ik geloof niet, laat ik zo zeggen, in de komende 100 jaar... Ze kunnen wel heel veel dingen simuleren, dat geloof ik. Maar het is meer eigenlijk onze projectie. Het is meer als je kijkt naar bepaalde producten van AI. Het is eerder onze projectie, onze bagage, emotionele bagage, die plakken we op de beelden die wij krijgen. Het is meer iets met jou te maken. En dat zijn ook de dingen die wij ook wel, die ik ook gebruik tijdens trainingen, ook in Nederland ook. Maar wat is jouw projectie als je een bepaalde beelden ziet? Ik laat filmfragmenten kijken. Wel, films, het is ook een soort gemanipuleerde werkelijkheid.
Ja, ja.
Dus, maar we hechten heel veel emotionele waarde aan sommige beelden.
Zeker.
Sommige gebeurtenissen.
Mm.
Maar dan hebben we, maar het is eerder eigenlijk, het is een en-en verhaal. Het is wel wat je wel ziet, het is wel feitelijk wat je ziet, maar het is ook je eigen projectie daarop.
Maar dat is een goeie, want kijk, weet je wat het is? Hier heb ik het wel eens echt vaak over gehad, bijvoorbeeld in mijn eigen kringen, waar we als we het echt zo'n diep gesprek hebben. En dan denk ik, Zakaria, dan zeg ik altijd van, ja kijk, het oog, die ontvangt een signaal en die signaal die gaat naar de hersenen toe. En de hersenen toe, die vertalen het dan naar een bepaalde betekenis. Maar als jij bijvoorbeeld een film zit te kijken waar heel veel moordpartijen op zitten en weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Ik denk niet dat je hersenen het verschil kunnen weten, of het nou realistisch is of is dit fake.
Ja, het is...
Wat heeft het voor invloed op een gegeven moment op je?
Ja, zeker. Dus dat is zeker een onderzoek bijvoorbeeld. Er zijn veel onderzoeken naar gedaan. Is dat als je heel veel heftige beelden creëert, kijkt op de social media of wat dan ook, op de YouTube of Facebook.
Maar
of
is het dan ook zo dat we dan zo koud worden? Is dat de reden, denk je dan?
Ja, dat zeggen ze. Dus eigenlijk, ik weiger. Dus ik blokkeer zelf in mijn WhatsApp dus vrienden die mij die beelden sturen. Dus, klaar, ik wil ze niet, want ze beïnvloeden jou.
Ja,
ze beïnvloeden. Dus hoe meer moordpartijen je ziet, ik hoop niet dat we dat vaker zien.
Dat het heel normaal voor je wordt.
Dat wordt gewoon een dingetje. En dat zie je ook. Dan creëer je ook een bepaalde angst ook. Dus sommige beelden. Dus stel voor dat iets gebeurt, een incident ergens gebeurt in de wereld. Waar je eigenlijk direct niks mee te maken hebt. Maar toch doet iets met jou. En dan ga je dat projecteren in je eigen werkelijkheid. Dus je gaat naar buiten, nou misschien hou je rekening met dit en dit. Of je krijgt beelden over Marokko of over Tanzania of wat dan ook. Dus ik moet uitkijken, wat dan ook. Dus die doen absoluut iets met jou.
Ja, ik denk dat het zeker wel echt een hele grote invloed op ons heeft. En wij vaak heel onbewust niet weten wat we aan het doen zijn.
Jij noemt dus eigenlijk mijn training die ik eigenlijk in Nederland vooral leiderschap train, die ik ook daar doe, gaat maar eigenlijk maakt de onbewust bewust.
Dus,
nou, wat doe je onbewust en wat geef je door in je eigen kinderen onbewust. Als je daarvan bewust wordt, kan je het. We geven heel veel dingen eigenlijk door van onze grootouders. Zelfs een theorie wat je eigenlijk 7 generaties terug geef je nog steeds door in je kinderen.
Ja.
Nou, sommige dingen zijn heel goed. Nou, je hebt ondernemerschap bijvoorbeeld. Ja, sommigen,
ja. Maar je hebt ook trauma's waarschijnlijk.
Sommige trauma's en dan zie je dat ook vaak ook terug.
Ja, of verslavingen of wat.
Ja, dus een soort afweer.
Dat je gevoelig bent voor eventuele verslavingen, et cetera.
Absoluut. Ook,
als een van jouw voorouders heel verslaafd absoluut. Was.
Absoluut, die gaan over die in een oorlog hebben meegemaakt of honger meegemaakt. Ja. Dat zie je ook vaak ook terug. Even een voorbeeld van bijvoorbeeld als iemand in armoede heeft gegroeid. En op een gegeven moment als volwassene heeft hij wat financiële middelen. Zie ik af en toe het zit ook in mijn eigen netwerk, is dat ze hun kinderen vol proppen met eten. Dus die worden
dat is raar, hè?
Dat is wel
terwijl je eigenlijk weet waar je vandaan bent gekomen.
Ja, maar dan zeg je, dus ik heb honger geleid, dus ik wil niet dat mijn kinderen honger hebben. Maar jij doet eigenlijk, je verwerkt jouw trauma via jouw eigen
kinderen. Ja, maar dat is goed dat je dit aankaart, want die vind ik echt, daar ga je heel onbewust het leven in.
Ja.
Dan, maar dat is goed wat je zegt, dus dit is een stukje trauma inderdaad. De trauma die jij hebt opgelopen.
Ja.
Je wilt eigenlijk niet dat jouw kinderen dat meemaken, omdat je dat doet. Ik begrijp wel dat het vanuit een goede intentie komt, maar op lange termijn is het geen goede oplossing.
Als je dieper graaf, je bent aan het eigen kinderen mishandelen. Onbewust, het is niet dat mensen onbewust, dat bewust.
Ja, maar je doet het met een goede intentie, maar onbewust is het juist eigenlijk op lange termijn is het een heel groot probleem, omdat ze het waarde er niet meer van kunnen begrijpen.
Of andersom, hè? Dus sommigen die het lijden onder obesitas daar zijn, dan gaan ze ook in het eigenlijke relatie met het eten een beetje heel slecht
dat is ook nog
dat zijn allerlei dingen die je eigenlijk ook in onze team en richting onze kinderen ook op school willen. Ja.
Nee, is mooi om te horen. We kennen elkaar natuurlijk al en het is niet van dat je een wild vrienden voor mij bent. Maar ik ben blij dat je met deze project naar Marokko bent gekomen. En onze platform is voor de Marokkaanse gemeenschap. Dus wij steunen jou 100% hierin. En we willen natuurlijk dat er nog vele anderen volgen.
Inshallah.
Maar jij hebt een mooie eerste stap gezet hier in Tanja. Ja. En namens mij en het team en iedereen, ook de kijkers. We wensen je al het beste en mogen Allah het
heel succesvol maken. Shukran, ook heel erg bedankt voor het uitnodigen voor dit platform. Eigenlijk.
Graag gedaan.
Shukran, dag Gezem.
En ik zie je graag wanneer jullie eenmaal open zijn.
Inshallah.
Dan gaan we in de toekomst wel een gesprek aangaan van hoe het is met de lokale Marokkanen en een mix van dingen.
We gaan het ontdekken, inshallah. Shukran, bezef.
Nou kijkers, ik hoop dat jullie hebben genoten, maar ik denk het wel, toch? En vergeet de aflevering niet te liken. En een leuke reactie. Of je mag ook je mening geven als je het niet leuk vond. Hè? Ja. Dat kan ook. En tot de volgende keer. En assalamu alaikum.